Die is voor jou, Anna. Kun jij hem, als je hem vasthoudt, pak je de microfoon af.
gaan beginnen. Meneer Seiler vreubelt nog een beetje.
Ja, voorzitter, ik heb de D weer gemist. Die heb ik even bijgetekend.
Goed. Hartelijk welkom allemaal. Het is even wennen. Het is voor mij mijn eerste vergadering als voorzitter. Dus nou, als het niet helemaal gaat zoals het gebruikelijk is, dan excuseer. Maar ik reken erop dat we dit met elkaar tot een goed eind gaan brengen.
U mag ook vreubelen, voorzitter.
Wat zegt u?
U mag ook vreubelen.
Oké. Ja, het is eigenlijk een... We zitten hier een beetje in een rare situatie. Gisteren was de beek ook openzet. En toen was het ook berg aan zee. Nu is het berg aan zee in een andere context. Het is erg wat er allemaal gebeurd is. En aan de andere kant is het heel fijn dat we hier toch gewoon kunnen zitten. Dus dat het boel niet zo ellendig was dat we hier niet konden zijn. Dat wou ik even gezegd hebben. Nou, ik ben Ineke Braak, ik ben dus de voorzitter. Nou, de naambordjes die staan erbij en de functie. En ik heb een... na agenda punt 4 wil ik even heel kort pauzeren. En ik heb ook nog een mededeling dat de vergadering van die gepland staat op 12 mei en op 18 mei, die gaan niet door. Dus dan weet u dat ook. Ja, dan heb ik eigenlijk naar aanleiding, omdat die vergaderingen niet doorgaan, heb ik eigenlijk ook meteen, wil ik namens de commissie een verzoek aan de voorzitter doen, of aan de wethouder doen. Of de wethouder eventueel met een planning wil komen na het zomerreces. Dus met een hernieuwde planning van de... van de bestemmingsplannen en de agenda's.
En dan gaat het om alle bestemmingsplannen of de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn?
De bestemmingsplannen die nu in procedure zijn. Oké. Dat gaat over de bestemmingsplannen die...
Nou kijk, mijn voorstel zou zijn, ik ben natuurlijk ook net in functie... om een planning te maken voor alle bestemmingsplannen. Er ligt namelijk een eis om voor juli 2013 alle bestemmingsplannen klaar te hebben. Gezien het feit dat er dan nogal wat bestemmingsplannen vastgesteld moeten worden, lijkt het me goed om de planning in zijn geheel tegen het licht te houden. En met een voorstel te komen op basis waarvan we die planning ook gaan halen. Maar dat heeft natuurlijk enige tijd nodig. Een aantal bestemmingsplannen zijn nu al in de procedure, zal ik maar zeggen. Maar een aantal bestemmingsplannen moeten ook nog helemaal worden opgestart. Daar komt bij dat het goed is om even te kijken naar de relatie met de verschillende structuurvisies die gaan lopen en de startnotities die daarvoor worden opgesteld. En ik zou dat eigenlijk het liefst in één keer meenemen, zodat we gewoon aan het begin van een nieuwe raadsperiode een planning hebben waar we ook mee uit de voeten kunnen, hopelijk voor de rest voor de komende 4 jaar. En in het geval van de bestemmingsplannen dan tot 2013, omdat we dan klaar zouden moeten zijn. En dat wordt nog een flinke klus, denk ik, om dat voor die tijd klaar te hebben. Dus dat zou ik graag willen toezeggen, want dat helpt mij namelijk ook enorm. En ik denk de commissie ook.
Korte reactie erop. Ik ben verheugd dat u met die planning komt. Maar ik wil u nog even op wijzen dat de wettelijke verplichting om op een bepaalde datum alles voor elkaar te houden... wat onder druk kan komen, of misschien wel onder druk is komen te staan, door die verplichting om van tevoren een gebiedsvisie voor de bebouwde kom ook in te leveren. Dus misschien is ook het wettelijk kader van wat moet er nu nog wel en wat hoeft er niet meer meteen op die fatale datum klaar te zijn. Als u dat erbij doet, dan weten we allemaal precies weer waar we het over hebben.
Meneer Bijl?
Ja, voorzitter. Bij agendapunt 3 staat 5 minuten ingepland voor de commissie bestemmingsplannen Bergen Centrum. En dat lijkt ons wat aan de zeer korte kant eigenlijk. Het was in het presidium niet duidelijk wat hier behandeld zou worden. Maar gezien de stukken die er liggen, denken wij niet dat het uit kan komen. Dus ofwel we nemen daar meer tijd voor, tenminste voor zover de anderen dat ook juist vinden.
Maar,
ofwel zouden we het kunnen verschuiven naar later. Aan de andere kant, ik zie dat voor Bergen en Zee niet alle insprekers aanwezig zijn, dus ja. Dat is een probleem.
Ja.
Hey, even procedureel. Dat hebben we ook gemeld aan de mensen die wilden inspreken over dit onderwerp. Het bestemmingsplan Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht staat niet op de agenda. Even voor de duidelijkheid. Dat wordt inhoudelijk niet besproken. Wat wel op de agenda staat, is het ingekomen stuk. Namelijk, dat was u toegezegd in de vorige commissie bestemmingsplannen door de voormalige wethouder Van der Leij. Waarin een memo zou komen op de vragen die toen in de commissie door insprekers en door de commissie zijn gesteld. Dat antwoord heeft u gehad. Uiteraard mag daarop gereageerd worden. Dat mag altijd op een ingekomen stuk. Maar procedureel komt het bestemmingsplan Bergen Centrum weer aan de orde op het moment dat het ontwerp er ligt of richting commissie gaat met de vraag kan het zo de inspraak is. Dan komt het inhoudelijk weer aan de orde en dan komt het ook inhoudelijk weer bij de commissie terecht. Vandaar ook dat ik zowel bij de memo als bij de reactie die we nog hebben gekregen van de meester Frits David Zeilers Stichting, dat ik...
Dat is zonder David hoor.
Dat is dan weer zonder... Kijk, ik denk dat daar het misverstand vandaan komt, Frits. Maar vandaar ook dat ik heb geadviseerd om die stukken voor kennisgeving aan te nemen. En goed, of u dat doet of niet, dat is uiteraard aan de commissie. En even voor duidelijkheid, de mensen die hebben gevraagd om daar toch wat over te zeggen, dat kan. Maar feitelijk niet bij dit agendapunt, maar bij het algemeen spreekrecht waar je ten alle tijde gebruik mag maken.
Oké, dank u voor de informatie. Dan wordt het duidelijk. Overigens, dinsdag is besproken, dus het vergadergebeuren daar is over bestemmingsplannen en zo. Dus dat daar een meer duidelijkheid moet komen welke procedures er gelden, is daar ook een van de aanbevelingen. En als we die straks hebben, dan dat overzicht, dan wordt dat duidelijk en dan weten we ook hoe dat ingepast moet worden. Dan een persoonlijk wou ik even aangeven dat ik zit hier nu wel als vervanger van Rinke Butte, want die kon niet zijn vanavond. Maar ik heb spreekrecht aangevraagd bij agenda punt 5, dus bij dat punt zal ik dus op de tribune zitten.
Dan gaan we nu verder met agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 9 februari 2010. Er wordt voorgesteld om de besluitenlijst vast te stellen. Er was een memo toegezegd en deze memo die komt bij agenda punt 3 komt die memo terug. Meneer Zeiler.
Voorzitter, de Zeilers zijn met weinigen, maar ze zorgen voor vreselijk veel misverstanden. In dit verslag staat Zeiler als lid van de Partij van de Arbeid. Er is een Zeiler lid van de Partij van de Arbeid, maar die heeft deze gemeente verlaten en maakt dus ook geen deel meer uit van deze commissie. Het is mijn weledele neef HF. En het gaat hier om FD, dat wil zeggen ondergetekende. Dank u. Als dat gecorrigeerd kan worden, want ben de PvdA wel toegedaan, maar ik ben toch lid van een andere kiesvereniging.
Nou, het wordt aangepast. Heeft er verder iemand nog iets naar aanleiding van agenda punt 2 of kunnen we de besluitenlijst vaststellen? Ja? Dan is hij bij deze vastgesteld. Dan wil ik overgaan naar agenda punt 3. Dat is de memo beantwoording vragencommissie bestemmingsplannen en insprekers over voorontwerp bestemmingsplan Bergen Centrum Bergen Dorpsgezicht. Er wordt van u gevraagd om die nota voor kennisgeving aan te nemen, want net heeft u ook gehoord dat in een later stadium komt deze nota of deze memo inhoudelijk weer aan de orde op de agenda van deze vergadering.
Mag ik één opmerking maken erover? Ja? Ons gevoel over de beantwoording van de vragen is teleurstellend en we zullen daar in een nader stadium op terugkomen. Dus Het kan niet. We nemen het nu voor kennisgeving aan, dat is het voorstel, daar hebben, zijn we akkoord mee gegaan. Maar er valt inhoudelijk nog heel veel over op te merken. En ik hoop dat we de gelegenheid krijgen om ook over dit stuk nog in een later stadium onze mening te geven.
Ja, u krijgt in een later stadium krijgt u alle gelegenheid om alle opmerkingen en dingen die u heeft, om die te verwoorden en te zeggen. En... ja? Meneer Groot?
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb ook die beantwoording goed gelezen. En mij echt afgevraagd, ja, waar is correctheid en klantvriendelijkheid met elkaar op gespannen voet, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen. En wat dat betreft wil ik eigenlijk de portefeuillehouder voorstellen om een tussenstap in te lassen. Om eerst alle partijen nog eens een keer bij elkaar te zetten, want de informatie uit de burgerij is dat de stellingen ontzettend scherp zijn naar elkaar toe. En ik zal mannenpaard noemen, de horeca en de burgers en de verkeerssituatie zijn drie zaken die elkaar eerder bestrijden dan samen naar een goede oplossing gaan. En ik denk dat het... als we zo'n signaal krijgen, goed is om de waarschuwing neer te leggen van probeer die partijen nog eens een keer bij elkaar te zetten en kijk of je op een wat genuanceerdere wijze nou met vraagstelling en antwoording omgaan. Want op dit moment wringt het ontzettend.
Meneer Hietbrink, wilt u hierop reageren?
Ik wou nog even... wacht nog even.
Oh, sorry.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben hetzelfde gevoel. Er zijn een aantal zaken niet goed... gecommuniceerd. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar het voorstel van collega Groot spreekt ons wel aan.
Oké, dank u wel. Nog iemand anders voordat ik de wethouder verzoek? Heb je behoefte om hier even op in te gaan, Alwin? Ook meneer Hietbrink.
Dat wil ik best hoor, Ineke. Mevrouw de voorzitter, sorry. Ja, kijk, het is even de vraag wat precies... Ten eerste denk ik dat het de commissie is die bepaalt of we nog een keer een tussenstap inlassen of niet. Laat dat als eerste duidelijk zijn. Dus als de commissie denkt dat dat nuttig en zinvol is, dan moeten we dat, zeker doen. Ik denk wel dat het verstandig is om dan te kijken wat precies het doel is van zo'n bijeenkomst. Omdat ik natuurlijk weet en begrijp dat rondom dat bestemmingsplan, dat zal vast ook bij andere beleidsnota's die binnenkort aan bod komen in de raad spelen, de meningsverschillen of de verschillen van inzicht tussen bewoners en horeca, die zullen niet opgelost worden. Hè. Daar moet wel uiteindelijk ook een besluit over worden genomen. Dus ik denk dat het heel goed is dat er dan in het presidium wordt nagedacht over de exacte functie van zo'n bijeenkomst en wat je dan precies wil bereiken als je bij elkaar gaat zitten. En verder verzetten wij ons daar natuurlijk niet tegen als de commissie dat graag wil. Ja?
Voorzitter, okay. Nog één vraag over het voorstel van de heer Groot, dat wij uiteraard steunen, want er is onduidelijkheid en er is wrevel, die moet worden weggenomen. Wat zou de functie van deze commissie nog kunnen zijn in dat tussengesprek? Of is het een gesprek tussen de gemeente en de bezwaren anderzijds? Enerzijds en de bezwaren anderzijds.
Ja, procedureel maar weer eventjes. Ik denk dat de suggestie van de heer Groot ons allen aanspreekt. Het ligt een beetje ook in de verlengde denk ik, van de opmerking van meneer Bijl. Dat we eerder ook in het presidium hebben gehad over niet alleen de communicatie. Nou, misschien juist wel over de communicatie vanuit de commissie bestemmingsplannen. Hè, en ook college, raad, hoe we daar in de toekomst dat op een betere manier kunnen doen. Dus het past wel een beetje bij elkaar deze opmerkingen naar mijn idee. Dus ik zou voorstellen, van laten we deze suggestie op die opmerkingen die nu gemaakt zijn, laten we die meenemen richting presidium. Even voor misschien de burgers, daar wel alle fractievoorzitters bij aanwezig zijn. En dat we daar een afspraak over maken van hoe gaan we daar in de toekomst dan handen en voet aan geven. En dan misschien meer specifiek ook met betrekking tot het bestemmingsplan wat u genoemd heeft. Dat zou een voorstel van mijn kant zijn om het zo...
Mevrouw de Ruiter.
Een praktisch voorstel dan om bijvoorbeeld 18e mei dan niet zomaar te schrappen, maar die misschien nog open te laten houden voor zo'n tussenstap. Ja? Even een praktische suggestie.
Heel hartelijk bedankt daarvoor. Die wordt toegevoegd. Maar De memo die kan dus voor kennisgeving aangenomen worden op dit moment. Ja? Iedereen mee eens? Dan gaan we naar agenda punt 4. Dat is het algemeen spreekrecht. Daar hebben zich 3 sprekers voor aangemeld. Ik wil even de spelregels duidelijk maken. U heeft 5 minuten is er spreekrecht. Ik wil de commissie adviseren. De sprekers die komen achter elkaar. Ik zou de commissie willen adviseren. Maak zo nodig per spreker een aantekening. Zodat u in staat bent een eventueel korte verhelderende vraag te stellen aan de sprekers. Er komt geen discussie met de sprekers onderling. Want die komt als het agendapunt op de agenda komt van de volgende vergadering. Want dit is spreekrecht over agendapunten die niet vallen binnen de orde van de vergadering. Even kijken. Nou. Wat? We gaan gewoon het lijstje af. Meneer Brouwer. U mag naar het spreekgestoel gaan om in te spreken.
Voordat ik mijn inspreektijd ga benutten, is het misschien toch handig om, als u even op het lijstje kijkt, dat daar staat ook de heer Lasseur. Als het goed is. Ja?
Die is vlak voor de vergadering vervangen door meneer Ted Groot.
Nou, die is er niet. Noem hem dan maar Ted Brouwer. Dus dat betekent dat ik dus 2 keer 5 minuten krijg. Ik ga dan alvast maar snel van start. Nou.
Nou, zo gaat het niet.
Nee, maar dan laat ik dan alvast maar beginnen.
U gaat beginnen, gaan we u 5 minuten nu in.
Ja, precies.
Oké. Okay.
Nou, en dan misschien nog een minuutje erbij. Maar dat maakt verder niet uit. Ik doe ook een constatering dat namelijk bij het lezen van het memo wat nu ter kennisgeving wordt aangenomen, dat bij de beantwoording blijkt dat het college op geen enkele wijze bereid is een aanpassing te doen van hetgeen door de BBC en de diverse bewoners op de nota van beantwoording is aangedragen. Veel van die knelpunten hebben te maken met de relatie van dit bestemmingsplan met de horecanota. En toch schrijft het college in diezelfde horecanota: het is de wens van ons college dat de exploitatie van horeca dusdanig plaatsvindt dat een goede harmonie met de omgeving mogelijk is. Ik vraag u, houdt u deze zin voor het vervolg even goed vast. Als BBC zetten we toch nog even alles op een rij. De horeca in het voormalig postkantoor wordt volgens het college wenselijk geacht vanuit de uitgangspunten van het horecabeleid. De argumentatie daarvoor is in het beleid terug te vinden. Wij hebben daarnaar gekeken, maar er is geen enkele argumentatie voor dat postkantoor te vinden. Wat er wel staat is het volgende. De bestaande clustering van horeca in het centrum van Bergen kan nog verder worden versterkt door herontwikkeling van de bebouwing aan het plein. En dus niet rondom de ruïnekerk. Bovendien, er is genoeg horeca. Namelijk, het totaal aantal horecabedrijven binnen onze gemeente bedraagt circa 200, waarvan 16 in het beschermd dorpsgezicht. Ik zou het aantal vierkante meters besparen, maar in relatieve zin is dit aantal hoog. Alleen de gemeenten Texel en Zandvoort hebben een grotere dichtheid aan horecabedrijven. En met genoeg horeca kom ik eigenlijk tegelijkertijd op het feit dat ik ook op de bestemmingswijziging van Goesto wil wijzen, namelijk het terugnemen van de horecabestemming ten gunste van detailhandel. Dus waarom moet dat postkantoor zo nodig ook weer gevuld worden met horeca? Ik ga nog even verder wat het college in zijn memo verder zegt. Het bestemmingsplan is onder meer de ruimtelijke uitwerking van het horecabeleid opgenomen. Een aanwijzing van beschermd dorpsgezicht heeft betrekking op de uiterlijke verschijningsvorm en heeft niet te maken met de stilte of gebruik van het gebied. Nou, daar moet je heel goed over nadenken. Maar een dergelijke tekst is natuurlijk zeer bevreemdend, daar het al of niet aanwezig zijn van een horecazaak in een woonomgeving van groot belang is voor dat leefniveau. Dus stilte en dat soort zaken zijn bepalend voor dat leefniveau. Ik ga nog even verder wat het college zegt. Die heeft namelijk bij het vaststellen van die uitgangspunten uitgesproken dat de discotheek Cha-Cha moet worden gehandhaafd omdat die de enige is in Bergen. Nou, wij zijn dat even nagegaan. Ze zeggen van nou, een discotheek die mag echter alleen in specifieke gebieden, want ik haal nu eventjes het... Ik citeer nu even datgene wat er ook verder staat in die horecanota. Er is sprake, het mag alleen in verband met de grote hinder voor omwonenden. He? Dus als zo'n specifiek gebied moet je helemaal aanwijzen, als er grote hinder voor omwonenden is, betekent dat je dat daar ook niet moet doen. Nou, dat Cha-Cha, dat ligt gewoon in een woonomgeving. Maar een oplossing is er gevonden door het college. Want het college zegt gewoon van, nou weet je wat we doen? We creëren gewoon zo'n specifiek gebied in de vorm van een uitgaansgebied. Zodanig dat die discotheek daartoe behoort. En daarmee behoort het opeens niet meer tot gevoelig, maar ongevoelig gebied, blijkbaar volgens het college. Nou, het is net Schiphol, hè? We passen de norm aan in plaats van de werkelijkheid. Nog even een toelichting voor dat uitgaansgebied. Wat valt daar allemaal onder eigenlijk? Nou, de Russenweg, de Vijverlaan, de Prinsessenlaan, het Kerkenpad, de Dorpstraat, het Middenpad. Nou, en zo kan ik nog even doorgaan. Maar de Bergenaren onder u, die zullen zich onmiddellijk realiseren. We hebben het toch over merendeels gewoon woonstraten. Maar nog steeds volgens het college zegt dan, de aanwijzing van het uitgaansgebied in de kern Bergen, die sluit aan bij praktisch het gehele centrumgebied. Ja, ja, zo kan ik ook toewerken naar. Maar waarom is in de ogen van een college een groot uitgaansgebied nu zo belangrijk? Nou, dan komt het antwoord. Binnen dit uitgaansgebied is verruiming van openings- en sluitingstijden mogelijk. En er kan dan vrij worden gewisseld tussen de horecacategorieën. En dus kom ik niet anders bij mijn stelling van het is puur gemakzucht voor de gemeente. Nog even een toelichting op die sluitingstijden. Wat zegt het college voor alle horecabedrijven, dus ook de restaurants, normaliter zijn die altijd wel om 12 uur gesloten, binnen de gemeente geldt voortaan een reguliere sluitingstijd van 2 uur. Nou, wij vinden inderdaad 12 uur wel voldoende, inclusief de terrassen die erbij horen. Hetzelfde, en dan kijk ik nog even naar binnen ook weer dat grote uitgaansgebied, als daar een categorie 2 is, oftewel een barcafé, dan wordt dat ook nog eens een keer opgerekt voor de vrijdag en zaterdag, naar 3 uur. En geldt voor de terrassen ook nog eens een keer, we gaan dat oprekken naar 1 uur. Nou, begrijpen we helemaal niets van. Kijk ik verder nog even naar het collegestandpunt, dat binnen het uitgaansgebied, dus dat hele grote uitgaansgebied, inclusief Middenpad en Russenweg, et cetera, wat er ook allemaal in ligt, en Prinsessenlaan. Nou, daar is het mogelijk voor om gewoon van rustig restaurant, zonder bestemmingswijziging of verdere aanvraag, wat dan ook, te gaan wijzigen naar barcafé. Met al die opgerekte sluitingstijden die ik u net aangeef. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat dat gaat betekenen voor die omwonenden daar. Betekent namelijk, gewoon concreet, heel veel minder rechtszekerheid voor die burger. Wat zit hier verder nog achter? We zijn er niet alleen met beschermd dorpgezicht, want de bedoeling is dus dat dit ook zo gaat gelden, zometeen voor Bergen Centrum. En ik kom bijna aan het eind hoor, want u bent aan het kijken voor die 5 minuten, maar die hou ik ook drommels goed in de gaten. Ik kom nu bij mijn conclusie. Wat krijgen we nu als het aan het college ligt? Nou, dan krijgen we een veel te groot uitgaansgebied, waarin complete woonstraten zijn opgenomen. We krijgen een uitbreiding van horeca niet rondom het plein, maar rond het ruïnekerkgebied, hetgeen in tegenspraak is met de beleidsbeschrijving. We krijgen restaurants in woongebieden die tot 2 uur 's nachts zijn geopend. En terrassen die in de zomermaanden tot 1 uur open mogen zijn. En ook nog een keer met de vrije wisseling van restaurant naar barcafé. En nog eens een keer in die weekenden op de vrijdag en zaterdag die verruiming in dat uitgaansgebied nog een keer naar 3 uur. 'S nachts. En als laatste, We gaan die discotheek nog een keer legaliseren. En dat doen we vrolijk in die huidige woonomgeving. Ik kom dan terug bij het eerste wat ik gezegd heb. Dat is namelijk, hoezo sprake van een goede harmonie met de woonomgeving? Ik vraag ook een beetje inlevingsvermogen van u. Ja, dit alles wat het college allemaal zegt natuurlijk, dat is allemaal een mooie tekst voor de burgers, hè, in dat memo, die nota van beantwoording. Maar die burgers die vragen zich dus af van, herken ik nu wel de partij waarop ik heb gestemd als dit door zou gaan? Nou, wij als bewonersvereniging Bergencentrum, wij komen op voor onze bewoners en wij en de burgers binnen ons gebied mogen slechts hopen op een juiste en een verstandige beslissing van en de commissie hier, die het gaat aandragen en die nog een keer goed gaat nadenken, en de raad. Nou heb ik daar niet zo gek veel vertrouwen in als ik vandaag de Telegraaf heb mogen lezen waarin staat dat 40%, ik
ja,
ben bijna
maar nu gaan we, nee, we moeten echt afronden nu.
40% van de nieuwe raadsleden die weet van alles nog helemaal niets af. Nou, oké, gelukkig zeg ik dan, ik zie hier niet zo gek veel nieuwe gezichten, dus u moet natuurlijk heel goed weten waar de hoed en de rand zit. Ik hoop dat u met deze zaken nog een keer heel goed rekening wilt houden, ook en vooral met de relatie naar die horecanota toe, want die is essentieel. Dank u wel.
Oké, u dank voor uw woorden. De volgende spreker. Meneer Bello.
Ja, goedenavond. Ik ben een beetje in verwarring gebracht door de opmerkingen over het proces. Er werd even gerefereerd aan de verschillen tussen bewoners en horeca en de diverse belangen. Ik denk, een beetje als inleiding, dat die verschillen zo geaccentueerd zijn door het college. Er zijn onder andere bij de horecanota, die u al, waar al over gesproken is, bewust belangen van de burgers buiten beschouwing gebleven. Ik heb het in de reactie op de horecanota ook geschreven en de bewonersvereniging heeft het ook gedaan. Het lijkt me dus een goede zaak als u gaat praten over dit bestemmingsplan met bewoners en horeca, dat u de horecanota daarbij betrekt. Want deze twee zaken kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dat is een inleidende opmerking. Ik volg verder maar even de nota van beantwoording op mijn stellingen. En dan ga ik even in op het verhaal over de belangenverkwanseling. Nou, het valt op dat het college totaal niet ingaat op hetgeen ik heb opgemerkt met betrekking tot de deals die zijn gesloten met de projectontwikkelaar. Door het maken van afspraken, en dat was essentieel in mijn verhaal, met de projectontwikkelaar zonder enig voorbehoud, kan het college mijn zinziens nooit tot een zodanige objectieve beoordeling van de zienswijze komen dat het terugkeert op zijn schreden. Immers, zou het college dat doen, dan is een schadeclaim van de projectontwikkelaar het directe gevolg. Maar gelukkig, de afspraken zoals ze zijn neergelegd naar de projectontwikkelaar, binden de raad niet. Er is iets gezegd over motiveringsplicht. Dan wordt er gezegd, het is uitgewerkt in de wetruimtelijke ordening en de besluitruimtelijke ordening. Nou, daar wil ik dan nog iets over zeggen. De motiveringsplicht houdt enerzijds in dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging wordt gemaakt van alle belangen. Anderzijds betekent motiveringsplicht dat de gemeente inhoudelijk reageert op ingediende zienswijze en motiveert waarom die zienswijzen niet worden gevolgd of niet leiden tot een andere bestemming. Dan kom ik aan mijn stelling dat per horeca-inrichting moet worden gekeken naar de effecten op de directe omgeving. Het gaat niet alleen om akoestische onderzoeken. Zoals de gemeente stelt, of hoofdzakelijk stelt. Het gaat ook om andere vormen van overlast. Of, zoals in de toelichting van het bestemmingsplan zelf staat, Ten aanzien van de horeca wordt ernaar gestreefd de milieubelasting voor omliggende woningen zoveel mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van activiteiten. En in mijn zienswijze heb ik al aangetoond dat bijvoorbeeld de locatiekanaal de Gootland 6 met Tjatja, dat er zelfs volgens uw eigen normen, de staat van inrichtingen, een categorie 2 inrichting niet mogelijk is, niet toelaatbaar is. En dan wordt een categorie 3 inrichting nu gelegaliseerd. Nou, dan volg ik verder het verhaal over luidruchtige horeca. Nou, kennelijk als ik de reactie onder punt 4 zie, is het college van mening dat luidruchtige horeca heel goed past in Bergen. Ze delen in ieder geval niet de mening dat luidruchtige horeca niet past. Maar hoe vreemd is het dan? Uit de notitie Bergen een waardig merk valt duidelijk af te leiden dat het college de plank volledig misslaat. Volgens het college, dat zijn de onderzoeken aspecten, behoeven bepaalde vormen van overlast niet te worden onderzocht. Dus kennelijk ook niet meegewogen. Maar is het college dan de eigen toelichting op het bestemmingsplan kwijtgeraakt? Ik heb net al even verwezen naar wat er over gezegd is. Kent het college het begrip een goede ruimtelijke ordening niet? Volgens het ministerie van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieuhygiëne, geloof ik. Bevat het boekje bedrijven en milieusanering, handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk of van de VNG, het groene boekje aanwijzingen om tot goede ruimtelijke ordening te komen. Daar lijkt helemaal niet naar gekeken te zijn. Bestemmingsvlak horeca achter Tjatja. Daar is het bestemmingsvlak uitgebreid met naam horecabestemming. Dat was vroeger erfbestemming. Maar nog niet zo lang geleden werd de achterzijde van het pand voor woondoeleinden gebruikt. Later, of recentelijk, is dat kennelijk bij de discotheek getrokken. En vervolgens wordt dan die erfbestemming gelijk weer omgezet naar een horecabestemming. Dus impliciet wordt ook nog eens de uitbreiding van het al eerder illegale gebruik gelegaliseerd. En wij vragen ons af, ik vraag mij af, de bestemming horeca op dat terrein erachter maakt het denk ik mogelijk om daar straks gewoon een terras neer te leggen midden in de woonbebouwing. Ik heb nog even iets over de sociale woningbouw van Palermo.
Mag ik u heel even onderbreken? U krijgt nog 2 minuutjes van.
Goed zo. Dan vraag ik u om dat verhaal maar na te lezen. Dan moet ik het heel kort zien te maken. Nou, dat wordt lastig.
Mag straks ook uw tekst inleveren?
Ja, dat zal ik ook doen. Er is al ingegaan op een specifiek aangewezen gebied. Nou, dat is een kul argument, want er is nergens aangegeven dat de aanwijzing van een uitgaansgebied is gedaan op basis van onderzoek waardoor een discotheek daar kan worden gevestigd. Er wordt gezegd, het karakter van het gebied waar Tjatja in ligt, dat is een gemengd gebied. Ja, maar zo werkt het niet. Men zegt, het bestemmingsplangebied hebben wij aangeduid als gemengd gebied. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de uitstralingseffecten van een gelegenheid op de omgeving. En dan kijk je naar de specifieke omgeving van die inrichting. En dat zijn nagenoeg allemaal woningen. Dus niet zo makkelijk ervan afmaken. Het is gemengd gebied. Ruimtelijke relevantie hangt samen met de directe omgeving. Gemeentestad, en dan kom ik tot een afronding. Dat gebruik van Tjatja al jarenlang is gedoogd. En de gemeente zegt dat handhavend optreden niet mogelijk is. Ik bestrijd dat. Er is geen sprake van gedogen. Hooguit van een verzuim op te treden tegen strijdig gebruik. Er ligt nergens een gedoogbeschikking die ook nog behoorlijk kenbaar is gemaakt. Wat de gemeente Bergen betitelt als gedogen, en dat is een hele leuke, wordt door de ombudsman van Amsterdam in een vergelijkbare situatie als volgt beschreven. Aldus is een illegaal gedoogbeleid van illegale activiteiten ontstaan. Het gedogen van een situatie waar niemand last van heeft is één ding, maar het gedogen van een situatie waarvan derden overlast ondervinden kan niet anders dan na zorgvuldige afweging van de geding zijnde belangen tot stand komen. Het vertrouwen van omwonenden in een stadsdeel is daarmee ernstig geschonden. Dat is hier ook het geval. Nog even een feitje. Tjatja is de grootste veroorzaker van overlast in de Kernbergen. De overlastmeldingen met betrekking alleen al geluidsoverlast, nog niet eens overlast op straat, ten opzichte van alle andere horecagelegenheden in Bergencentrum, is twee keer zo hoog. Tjatja in zijn eentje presteert het om twee keer zoveel overlast te veroorzaken dan alle andere horeca samen. Nog één ding over gedogen, zegt het ministerie van Volkshuisvesting, Raad Koning enzovoorts. Uitgangspunt is dat wetgeving en dus ook milieuwetgeving dient te worden gehandhaafd. Het gedogen van overtredingen kan slechts in uitzonderingssituaties acceptabel zijn. Absoluut onacceptabel is het stilzwijgend of passief gedogen. Nou, dan een paar voorwaarden waaronder gedogen, dat mag ik dan nalezen. Dan heb ik nog een laatste puntje, de Kanaal de Grootlaan 6, de woonbestemming. Daar is in 2001 een bouwvergunning voor verleend. Die bouwvergunning moest het college inmiddels intrekken. Is ook gebeurd. Dus de motivatie voor de uitbreiding van woonbestemming is daar weggevallen. Er is sinds 2001 nooit volledig gebruik gemaakt van die bouwvergunning. Er ligt een verzoek om datgene wat wel gerealiseerd is ook af te breken. Daar loopt een procedure over. En er is nog een heel belangrijk aspect. In de ruimtelijke ordening kennen wij het wederkerigheidsprincipe. En dat betekent, heel simpel, als een discotheek niet in de woonbebouwing mag liggen of bij woningen mag liggen, betekent het omgekeerd dat je ook niet uitbreiding van woningen bij een gevestigde discotheek kunt toestaan. Dus
het lijkt me een hele mooie afsluiting.
A of B. Dan laat ik het bij u, krijgt mij de tekst en dan.
Heel hartelijk bedankt. Ja, meneer Frans, mag ik aan u vragen, wilt u inspreken op dit agendapunt of wilt u voor het agendapunt van Berg aan Zee inspreken?
Berg aan Zee.
Oké, dank u wel. Zijn er dan nog meer insprekers voor deze ronde? Zo, nee. Zijn er dan nog commissieleden die een verhelderende vraag willen stellen aan een van de insprekers? Nou, één is al vertrokken, dus. Dus er valt niet zoveel te vragen. Nee, niemand het behoeft om iets te vragen. Dan zijn we nu geloof ik toe aan even de pauze. Toch?
Ja.
Ja. Vijf minuutjes. Ja. Vijf minuutjes pauze. Heeft hij langer, hebben ze langer nodig om te roken? Oh. We gaan weer verder. Oh, wacht even, mevrouw de Ruiter, die is er. Oh, die is er wel. Ja. We gaan weer verder met de vergadering. Er zijn bij dit agendapunt, dat is agendapunt 5, het voorontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee Dorpskern. En wat we gaan doen, wat de status van dit agendapunt is, dat is aan de commissie en de raad, op de raad, wordt een mening gevraagd over het voorontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee Dorpskern. Over de ingediende inspraakreacties en over de beantwoording daarvan door het college via een discussie met de commissieleden. De discussie met de commissieleden gaat als volgt. We hebben de insprekers. Officieel volgens de spelregels van dit soort rondes is het 2 tot 3 minuten. Maar gezien wat er leeft en de tijd hebben we gezegd van nou oké, dat doen we ook 5 minuten. De insprekers die komen weer achter elkaar. Ik verzoek de insprekers aan het eind van hun betoog even de essentie weer te geven en eventueel als ze vragen willen stellen duidelijk de vraag te willen formuleren. Vervolgens komt er dus een ronde dat de commissieleden een of meer verhelderende vragen kunnen stellen. En dan is er gelegenheid tot het geven van een antwoord. En dan gaan we nog aan de tweede termijn. Ja? Oké. Dan wil ik uitnodigen meneer Stromer of zijn woordvoerder.
Voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Jeroen van Nieland. In de dagelijkse praktijk ben ik werkzaam bij bureau SRO, een adviesbureau die zich bezighoudt met het opstellen van bestemmingsplannen. Dus bestemmingsplannen is mijn dagelijkse kost. En ik ben namens de heer Stromer gevraagd om eens te kijken naar het bestemmingsplan zoals het door de gemeente procedure is gebracht. Nou, het bestemmingsplan zoals het college dat nu in procedure heeft gebracht, dat legt het ruimtelijk beleid voor de komende 10 jaar vast. En van belang is daarin de bestaande rechten vast te leggen, zoals die nu in het vergerende bestemmingsplan zitten. Maar ook is van belang de ruimtelijke dynamiek die de komende 10 jaar gaat plaatsvinden binnen het bestemmingsplan te faciliteren. Nou, en vanuit gemeente wordt actief gestuurd op deze ruimtelijke dynamiek. En dat is verwoord in de ruimtelijke visie voor hotels en pensions. De essentie van dat stuk is, als het gaat over hotels en pensions, bestaande accommodaties te stimuleren voor uitbreiding of anderszins hun kwaliteiten te kunnen laten verbeteren. Nou, op verzoek van de heer Stroom heb ik nou eens gekeken of het bestemmingsplan zoals dat nu in procedure is gebracht, of dat zich nou ook handen en voeten geeft aan die wens die hier binnen deze gemeente leeft. Nou, de plansystematiek van het bestemmingsplan die is eigenlijk van die aard dat de bestaande bebouwing, zoals dat nu feitelijk aanwezig is, uitgangspunt is genomen voor het optekenen van de bouwvlakken. En die uitbreidingen buiten bouwvlakken, dat staat ook in de beantwoording van het college aan de heer Stromer, is eigenlijk niet toegestaan. Nou, dit heeft tot gevolg dat uitbreiding voor de hotels binnen het plangebied nagenoeg niet mogelijk is. En van de 7 hotels die binnen het plangebied aanwezig zijn, zijn er eigenlijk al 5 die fysiek niet eens de ruimte meer hebben. Dus de uitbreiding zoals die gewenst wordt, zit nu helemaal niet in het bestemmingsplan. Alleen bij Hotel Nassau is voorzien een uitbreiding, maar die is gebaseerd op een bestaande bouwaanvraag die al is ingediend. Uiteraard kan bij een initiatief maatwerk worden verricht, maar dergelijk maatwerk, zoals dat dan gewenst is en ook noodzakelijk is, gaat altijd gepaard met aanvullende planologische procedure. Nou, u ziet al wat voor tijd er nu al zit om van het voorontwerp naar het ontwerp te komen. En als een ondernemer die wat wil, of een nieuwe ondernemer die een bepaalde accommodatie overneemt, iets wil, zit daar veel te veel tijd tussen om dat ten eerste te kunnen realiseren, maar ook te kunnen financieren. Dus in veel gevallen zou de bestemmingsregeling, zoals die nu opgetekend is in het bestemmingsplan, leiden tot belemmerend werken voor verhoorlijke ondernemers. Is het nou mogelijk om binnen het spel van de ruimtelijke ordening, zoals we dat dagelijks met elkaar bedrijven, of in ieder geval ik vakmatig dagelijks bedrijf, te komen tot een regeling die meer aansluit bij de wensen, zoals die hier binnen deze gemeente leeft? Ja, en dat is goed te doen. Binnen het concentratiegebied zijn maar een beperkt aantal hotels en pensions gevestigd. Die zijn eigenlijk op twee handen te tellen. Op grond van de ruimtelijke visie, vaststaand ruimtelijk beleid zoals dat binnen deze gemeente wordt gehanteerd, is het mogelijk om een eerste verkenning ook te doen. Van nou, wat zijn nou eigenlijk de wensen bij die ondernemer en kunnen we dat opnemen in het bestemmingsplan, maar kunnen we er ook de noodzakelijke kwaliteitseisen bij stellen, zoals het bijvoorbeeld gaat, en daar hebben we het vanavond al eerder over gehad, geluidshinder, maar ook parkeren. En ook dat is goed mogelijk om binnen een bestemmingsregeling te doen. Waar we dus eigenlijk u toch willen oproepen, of misschien meer het college, is om te kijken binnen de ruimtelijke ordeningsmogelijkheden die er zijn, en die liggen hier, om te kijken van nou welke uitbreidingsruimte kunnen we al geven, zodat een ondernemer niet eerst hier zijn plan zelf moet bedenken en dan volgens naar de gemeente moet, en dan volgens ook nog een proceduretijd door moet, waar je toch minimaal moet denken aan 9 maanden, alvorens hij daadwerkelijk tot realisatie over kan gaan. Meneer Stromer, en ook ik zie dat eigenlijk een beetje als gemiste kans. Er is nu een kans om een bestemmingsplan vast te stellen, om te kijken waar de planologische ruimte zit voor de wensen die bestaan binnen deze gemeente. En die, ja, daar wordt eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Meer specifiek, Hotel Maurus is echt op een ruime kavel gelegen. En juist op deze locatie is ruimtelijk gezien de meeste ruimte binnen het plangebied tot uitbreiding. Voor deze locatie bestaat reeds een wens tot verandering. En die wens is ook opgetekend zelfs in die structuurvisie in 2002. Waar de locatie misschien wat onerbiedig is aangeduid als het gat aan de Hasseltweg, het gat dat nog opgevuld zou moeten worden. Daarnaast bestaat er ook een functionele wens tot uitbreiding en versterking van hotels en pensions. Ik vind het daarom wat lastig uit te leggen waarom in dit bestemmingsplan juist gekozen is voor het vastleggen van de bestaande bebouwing zonder enige uitbreidingsruimte. En daarnaast is de plansystematiek zelfs van die aard dat bestaande rechten zoals die bestonden onder het geldende plan, dus de benaming gaat met name om de bouwhoogte van 15 meter, die wordt zelfs beperkt op 13 meter. Dan zou je denken van ja, dat zijn maar net 2 meters. Maar die 2 meter is net een bouwlaag en dat zijn net een x aantal kamers. Dus dat is wezenlijk van belang. Door het college is uiteraard die toezegging gedaan, hè, om die bouwhoogte te verruimen. En heeft daar aansluiting gevonden ook bij de omliggende bebouwing. Maar is daar voorbij gegaan aan het feit dat de omliggende bebouwing in pijl gewoon 3 meter hoogte ligt. Dus ruimtelijk gezien is er ook ruimte om een hogere bouwhoogte toe te staan. Essentie van mijn betoog, en dan kom ik tot afronding, voorzitter. En dat zal ik dit keer ook maar één keer zeggen, dat ik een afronding maak en ook daadwerkelijk doe. Is, voor u ligt een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan die de ruimtelijke wens heeft, en dat wordt ook verwoord in de toelichting, om uitbreiding binnen de horecasector te faciliteren. Met de daarbij behorende randvoorwaarden die gelden vanuit milieuwetgeving en verkeerbeleid. En ik kom niet anders tot de conclusie dat juist die kans gemist wordt. En ik roep u eigenlijk op om het college nog eens wat huiswerk te geven. Is te kijken binnen het plantgebied zoals dat nu voor ligt. Te kijken waar die ruimte zit. En te kiezen voor een meer handige of een meer pragmatische bestemmingsregeling. Waar gestuurd kan worden op kwaliteit, en dan kan ook milieukundige kwaliteit zijn, maar wel ook de mogelijkheid biedt tot uitbreiding van de horeca binnen het plantgebied. En daarmee ook invulling te geven aan de ruimtelijke visie, zoals die in procedure is gebracht.
Oké, hartelijk dank. Meneer Frans.
Voorzitter, commissieleden, wanneer je naar de punten 9 en 10 kijkt in de beantwoording, dan zeg je waar moet deze man nou nog een inspreekrecht hebben? Wat wil die eigenlijk? Het is zo dat de zienswijze die wij ingediend hebben, die waren erop gericht om de continuïteit van ons bedrijf te garanderen. En met de behandeling, zoals die gedaan is door het team van de heer Plezier, is dit voor ons gegarandeerd. En daar wilde ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken, dat een burger ook eens een keer een hele positieve reactie heeft van de overheid en dat hij zegt, er wordt ook eens naar hem geluisterd. En mijn dank daarvoor. Dat was het.
Dan de laatste inspreker, meneer Bijl.
Dank u voorzitter, beste commissieleden. Het betreft hier Verspijkweg nummer 3. Dat is het voormalige Duitse koloniehuis, het Deutsche Hilfsverein. Dat is een een pand wat ruim 50 jaar geleden door mijn vader is verworven. En daartoe, en die bestemming laat ik zo zeggen, is nu zodanig dat hij een beetje krampachtig overkomt naar ons idee. Weet wel, het pand met het nevenhuis is een rijksmonument. Dus het is al behoorlijk beschermd ten aanzien van mogelijkheden. En dat zijn we ons wel degelijk bewust en daar werken we ook aan. We hebben vier opmerkingen geplaatst. De eerste die is toegewezen, dus daar kom ik niet op terug. Dat vind ik heel correct, dank daarvoor. Dan het volgende punt is de bebouwingsgrenzen om het hoofdgebouw. En daartoe wordt in de beantwoording aangegeven dat bij W1 gestapeld, en tussen gestapeld moet je wel tussen aanhalingstekens plaatsen, want het is de goothoogte die is 3 meter en dan begint de kap. En de bewoning alleen op de verdieping bij het achterhuis is eigenlijk in de kap en voorzien van een aantal dakkapellen. Dus het is niet de echte woonlaag, kan je bijna zeggen. Maar er wordt aangegeven dat ook andere, dat het standaard is voor het hele grondgebied. Kijken we echter verder naar de percelen bijvoorbeeld Verspijkweg 9 en 11. Dan ziet u ook dat daar de bebouwingsgrenzen niet strak om het pand zijn getrokken, terwijl dat dezelfde bestemming heeft. Wij vinden dus dat ofwel voor allemaal een ruimte, ofwel dat wij ook enige ruimte krijgen om het pand. Nogmaals, niet dat we wensen hebben om daar meteen gebruik van te maken, maar wij vinden het wel in het perspectief van mogelijkheden, vinden wij dat beter passen. Dan het tweede punt is dat het pand bestaat uit een hoofdgebouw, wat dus een koloniehuis was, en daarnaast een nevengebouw, dat is een speelvertrek. Een speelhuis. Dat speelhuis is in 1949 is samen met het koloniehuis is een woonbestemming aangevraagd en die is verstrekt. Dat hebben we ook, ik heb het na laten kijken door een jurist bij de gemeente. En dat staat ook op de tekening aangegeven, op hele kleine schaal weliswaar. Maar beide hebben een woonbestemming gekregen. Het speelhuis en het gebouw, en dat was destijds in het kader van herhuisvesting van Indiëgangers. In dat kader is er dus eigenlijk heel snel eigenlijk een woonbebouwing gerealiseerd. Het speelhuis heeft dus wel degelijk ook een woonbestemming. En nu staat de bestemming van dat speelhuis staat helemaal eigenlijk als nevengebouw staat het eigenlijk. En niet met een functie van wonen. En wij vinden dat een lacune. Omdat het wel degelijk een woonhuis is. Er wordt aangegeven dat er geen bouwvergunning is afgegeven. Ik heb hier, en dat is uit de stukken dus van de gemeente gehaald, het gemeentedossier van de week. Ik heb hier een bevestiging van een bouwvergunning afgegeven op 31 augustus 1970. Dus er is wel degelijk een bouwvergunning verleend. Ik zal dit straks afgeven, dit stuk. Tevens, als je naar de stukken kijkt van de WOZ. De WOZ geeft aan dat het een appartement is, dat is een soort woning. En er wordt relevante marktgegevens worden aangegeven. Dat is een bungalow op de Bergenweg in Bergen. Op de Zeilenboulevard een vrijstaande woning. Zeilenboulevard 8 en ook in Bergen aan Zee. Aan de Reebokweg nummer 4. En dat is ook een bungalow. Dus als je dat vergelijkt, dan zijn het allemaal woonbestemmingen. En wij vinden dus ook dat het speelhuis een woonbestemming moet gaan krijgen. Dan het laatste stuk is ten aanzien van de monumentenstatus. De 3 koloniehuizen die aan de zeeweg staan, die hebben een monumentenstatus. Maar in wezen zijn het 5 percelen die een monumentenstatus hebben. Dat zijn de 3 hoofdgebouwen. Daarnaast het solarium, wat achter nummer 7 staat, 9. 7, ja. En het speelhuis, dat heeft een eigen kadastrale aanduiding, zoals het heet. Ook daarvan heb ik hier een kopie gemaakt.
Meneer Bijl, wilt u afronden?
Nee, ik heb nog een punt.
Nee, zegt u nee?
Nee, ja, dat zeg ik ja.
U bedoelt dat, dat u wel wilt afronden of dat u niet wil afronden?
Ik wil niet afronden.
Maar u bent over uw 5 minuten spreektijd heen.
Ja, ik heb nog een punt, ja.
Dan geef ik u nog 2 minuten.
Ja, dank u. De status van beschermd natuurgebied. De achtergrens is een heel hakerig gebeuren. Naast ons, en dat loopt nog 100 meter verder, is het bedrijventerrein, notabene, bedrijfsterrein, paars ingekleurd. Aan de rechterkant is ook de achterlijn, is de natuurgebied, is naar achteren getrokken. En zo bij het solarium is het ook weer verder naar achteren getrokken. Wij vinden dat de natuurbegrenzing dient een normale begrenzing te krijgen. Een rechte lijn moet daar toe getrokken worden en niet zo hakerig iets zoals het nu is. Dat is gewoon, dat is te star en dat is eigenlijk een beetje, vinden wij, dat er niet gezocht of gekeken is met visie hoe natuur zich gedraagt, zoals we nu ondertussen allemaal weten. Dat is het einde van mijn verhaal.
Oké, hartelijk dank. Even kijken. Zijn er raadsleden die een verhelderende vraag willen stellen aan een van de sprekers? Dat is meneer
Van der Hoek van D66.
Van der Hoek. Dat is meneer Zeiler. Is digitaliseerd. Aan die kant ook nog iemand. Meneer Groot, meneer Van der Leij. Van der Leij. Daar niet. Meneer Van der Hoek, D66.
Dank u voorzitter. Ik heb in eerste plaats heb ik een verzoek. De inspreekster van 16, de naam Pravati Wassefan Verburg, die kan vanavond niet aanwezig zijn wegens de brand. Kan daar een oplossing voor gevonden? Dat is een verzoek aan de portefeuillehouder. Ja. En een eerste vraag is aan de inspreker van de familie Stromer. Kunt u in het kort de familiegeschiedenis van de familie Stromer beschrijven en de huidige knelpunten in het kort? Dat is de eerste vraag. Moet ik gelijk de tweede vraag ook stellen? Of?
Ja,
ik moet de vraag stellen. Oké. Dat is in eerste plaats een opmerking. De vorige wethouder was altijd een groot voorstander van maatwerk. En dan wilde ik ook vragen, is er een gesprek geweest met de huidige portefeuillehouder? Dank u wel.
Meneer Zeiler.
Ja, ik heb ook een vraag aan de inspreker namens de familie Stromer. Is er al, want er werd even naar verwezen, dat Hotel Nassau Bergen, zoals het officieel heet, al wel een verruimingsmogelijkheid heeft op grond van een ingediend bouwplan. Is er al een bouwplan besproken of zelfs ingediend voor de vergroting van het hotel, of is het alleen nog maar in de fase van de voornemens? Want dat is belangrijk voor opname in het bestemmingsplan, zoals u weet. Nee, ik bedoel Prins Maurits.
Meneer Groot.
Ja, dank u voorzitter. 2 vragen aan de heer Bijl. U geeft aan dat er in het stuk gesteld wordt dat er nooit geen bouwvergunning verleend is. En u heeft hem nu opgespoord. Kunt u vertellen waar u hem vandaan heeft? Tweede van, u heeft een opmerking over de monumentenstatus. En heeft u ook die monumentenstatus uit het monumentenregister in Alkmaar tevoorschijn getoverd? Dat zijn mijn 2 vragen.
Meneer Van der Leyen.
Een vraag aan de heer Stromer, tenminste de vertegenwoordiger van de heer Stromer. In de beantwoording staat nu opgeschreven dat op een vraag van u over de oppervlakte van het bouwperceel, dat er staat dat de overige gronden mogen niet worden bebouwd. Dus antwoord staat er en deze omissie zal worden hersteld. U stelt voor het totale bouwvlak op te nemen als bebouwingseenheid voor het hoofdgebouw. Maar is het u duidelijk wat daar wordt bedoeld? Mij niet helemaal. Met de overige gronden mogen nu straks dan worden bebouwd als die omissie wordt opgegeven.
Ja, meneer Nuland. Wilt u kort en bondig antwoord geven op de gestelde vragen?
Met uw welnemen, de geschiedenis van meneer Stromer, laat ik zo meneer Stromer zelf vertellen. Want ik moet u erkennen dat hij dermate ver terug gaat in de tijd dat ik dat niet helemaal exact weet. Dus die vraag parkeer ik als laatste. En voor wat betreft maatwerk. Het college, zover ik weet, is er nooit een gesprek geweest tussen de meneer Stromer. Überhaupt niet volgens mij, maar als het anders is hoor ik het graag hoor. Met de ondernemers wat hun wensen zijn binnen de planperiode. In het kader van het plan van aanpak is er uiteraard wel gesproken met ondernemers in de externe begeleidingsgroep. Hè. Dus die gesprekken zijn wel geweest. En daar is aangegeven dat er binnen gezocht wordt naar ruimte. Waar die is, dat die ook gegeven wordt. Is die toezegging zoals die in het plan van aanpak zit, zie je die dan terug ook in de bestemmingssystematiek? Nee, ik moet helaas constateren dat niet zo is. Is er al een bouwplan? Nee, er is geen bouwplan. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Er is geen bouwplan. In het verleden is er wel een bouwinitiatief geweest. Maar de situatie van meneer Stromer is zo. Meneer Stromer is in die zin een afnemende ondernemer. Voor een ondernemer die eigenlijk wil stoppen. Die heeft sinds mijn bijdrage wel gebracht aan de maatschappij. En die is bezig, of misschien die kijkt of die in hoeverre het hotel te verkopen is. En daar loop je tegen het grootste probleem aan. Dat het hotel in zijn huidige omvang dermate klein is. Dat het lastig te verkopen is. Voor een hotel om dat nu te exporteren en ook op een goede wijze te financieren. Is er een meer aantal kamers nodig. En daar komt ook die wens vandaan tot vergroting. De beantwoording aan het bouwvlak en de omissie. Wat er gebeurd is in het voorontwerp bestemmingsplan zoals dat in procedure is gebracht. Is dat er wel een bouwvlak is ingetekend. Alleen in de planregels is voor die specifieke bestemming hotel. Of voor alle hotelbestemmingen of de horecavlakken. Is niet opgenomen dat de hoofdbebouwing binnen het bouwvlak gebouwd moet worden. Dus het voorontwerp bestemmingsplan, zoals dat nu in procedure is gebracht, was in zekere zin was natuurlijk voor meneer Stromer heel fantastisch, want hij mocht het hele perceel volbouwen. Nou, in antwoord op zijn vraag is ook de gemeente tot inkeer gekomen, via het college heeft gezien van, die bestemmingsregeling die klopt niet. Dat is de omissie waar ze het over hebben en dat zullen ze corrigeren. Alleen dat heeft tot uitwerking dat het bouwvlak, zoals dat nu is ingetekend, ook bepalend gaat worden voor meneer Stromer en dat hij daar buiten niet mag uitbreiden. Dus, en dat is wat Frank natuurlijk, dat in navolgingen op zijn vragen die hij gesteld heeft of zijn reactie die hij op bestemmingsplan heeft gegeven. De ruimte die hij dan eigenlijk had, weliswaar door een omissie, maar die wordt hem nu wel ontnomen. Dus de situatie van voorontwerp bestemmingsplan naar ontwerp bestemmingsplan, als de beantwoording zo blijft en het college zit ook zeg maar, deze weg door, wordt er niet beter op. Daar moet gewoon eerlijk in zijn. Dus vandaar ook de vraag van mij uit, van nou kijk nou eens of er wat meer maatwerk verricht kan worden. En dan hoeft dat niet specifiek zijn maatwerk in het voorde. Het kan ook als er een bouwplan ligt, maar het kan ook maatwerk zijn in het voorde. En als je dat doet, maatwerk in het voorde, en dat kan ook goed, denk ik, binnen de opgave zoals die nu ligt, kan je best een bestemmingsregeling creëren, waar dus gewoon mogelijkheid staat tot uitbreiding. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een ruime bouwvlak met een bebouwingspercentage. U kunt ook denken aan gewoon het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. In dit bestemmingsplan zit geen enkele wijzigingsbevoegdheid om een bouwvlak te vergroten. En dat zijn maatwerkoplossingen waar u zelf nog, of het college hiervan ook op tweede termijn kan meepraten. Dus daar moet over nagedacht worden.
Zou u willen afronden?
Als u dat zo vraagt, doe ik er bijna meteen.
Oké.
Want er staat er één vraag open en dan geef ik het woord voor over.
Meneer Stromer, met zijn familieverhaal.
Mevrouw Braak.
Ook kort en mondig.
U heeft nog voor mij gezongen toen ik 50 werd op mijn verjaardag. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Dus u begrijpt dat ik naar een leeftijd kom waarvan je denkt van nou, we moeten langzamerhand gaan afbouwen. Mijn jongste zoon zit daar en die verdomt het om de zaak over te nemen. Mijn oudste zoon die doet het ook niet. Sorry Tom. Maar het punt is gewoon, bij 1912, toen kwamen mijn grootouders in Prins Maurits, dus dat is 98 jaar geleden. En voor ons is het gewoon, wordt het tijd om te kijken naar het einde. En we hebben nu 22 kamers en dat is een kameraantal, daar kan een hotel niet rendabel draaien. Wij kunnen het omdat we het voor een deel geërfd hebben en omdat we het in 1979... gekocht hebben, maar als iemand nu een normale, redelijke prijs ervoor zou moeten betalen, dan is dat onmogelijk rendabel te doen. Dus daarom willen wij graag de mogelijkheid hebben om uit te breiden. En de ambitie van de gemeente staat ook in de visie van de hotels en pensions, dat er uitgebreid de mogelijkheid er moet zijn. Dat de wens is er van de gemeente dat hotels gaan uitbreiden. En als je dan in het bestemmingsplan ziet dat je alleen maar je bouwvlak hebt en daar niet buiten mag, dan denk ik dat dat een beetje tegenover elkaar staat. Dat daar meer ruimte zou moeten komen. Dat was het, dank u.
Oké, hartelijk dank voor deze toelichting. Meneer Bijl. Ook compact.
Ja, er waren maar twee vragen. Waar ik de vergunning, de bouwvergunning van, hoe ik die verkregen heb, een afzicht daarvan, gewoon uit het gemeentearchief. Onze jurist is wezen kijken van de week bij de gemeente en die heeft het dossier gekregen en daarin zat het. Dus het tweede deel, de monumentenstatus, waar die vandaan kwam. Ja, ik heb hier, wij als eigenaar hebben uiteraard een stukken gekregen toen het een rijksmonument werd, was. Het was al heel lang een provinciale monument. Maar toen het een rijksmonument werd, hebben we de stukken gekregen. Ik heb hier ook het stuk van monumentenzorg een kopie van gemaakt. En daar staat er dus met een eigen monumentennummer staat er ook op. Dat is het.
Heel hartelijk dank. Dan wil ik nu overgaan tot, dit is het slot van de eerste termijn van de inspraak en van de spreekronde, laat ik het zo zeggen, want anders was het verwarrend. Ik wil gelegenheid geven tot beantwoording van deze tafel.
Voorzitter, mag ik nog even een opmerking, mevrouw? Mevrouw Wassefen is inmiddels in de zaal gekomen en misschien wil zij nu inspreken.
Oké, 5 minuutjes.
Zonder papier, want ik ben weggerend uit Bergen aan Zee zodra ik hoorde dat het vuur bedwongen is. Ik wil eigenlijk vooral een aanvulling geven op een zienswijze die ik al heb ingediend afgelopen juni. En waarop ik te horen heb gekregen van de gemeente dat aanpassing van het bestemmingsplan, namelijk een woonbestemming voor ons huis dat al 30 jaar permanent bewoond wordt, niet mogelijk is, omdat wonen achter wonen moet worden tegengegaan in Bergen en Bergen aan Zee. We hebben er een advocaat naar laten kijken, want ik wist geen andere argumenten meer aan te dragen dan wat ik gedaan heb, dat het behoud van het monument is geweest dat mijn man daar 30 jaar geleden is komen te wonen. Anders was het een paardenstal geweest die gewoon verbrokkeld was en waarschijnlijk al totaal uit elkaar gevallen in deze tijd. Er is jaren geleden is er een waarde bepaald voor het huis toen er OZB betaald moest worden. En toen werd het vergeleken met een vrijstaande woning aan de Elslaan. Ik heb daar toen bezwaar tegen gemaakt. Ik zei het is en een ruïne en het heeft geen woonbestemming. Haha, mevrouwtje werd er toen gezegd. Het heeft wel een woonbestemming, want uw man woont er al 20, 25 jaar in die tijd. Nu heeft de advocaat ernaar gekeken en die heeft gezegd, wonen achter wonen wordt niet toegestaan in Bergen, maar hebben jullie een directe eigen toegang tot de openbare weg? En die hebben wij. Er loopt een pad van ons huis vanaf het duin naar beneden, naar de weg tussen Zeehuis, luistert u nog? Tussen Zeehuis en Jong Nederland. Daar hebben wij een rechtstreekse verbinding mee. We zijn kadastraal al 30 jaar gescheiden van Jong Nederland. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij als bijgebouw bij Jong Nederland worden gezien. En ik vraag me ook af wat voor bestemming de gemeente dan aan het gebouw zou willen geven. Want het is ooit een lichthal geweest waar 55 bedjes voor bleekneusjes uit de stad werden neergezet 's middags. Mijn man heeft daar in de loop van 30 jaar een huis ingebouwd, een prachtig huis. En daar is nooit bezwaar tegen gemaakt, nog door monumentenzorg, nog door de gemeente. En ineens heeft het geen woonbestemming. Ik vind het onbestaanbaar. De tuin, er is nog een heel stuk grond bij het huis, dat is tot natuurgebied gebombardeerd. Terwijl wij daar containers met puin hebben weggekruid, want de hele buurt gebruikt het gewoon als dumpplaats voor bouwafval. En dan is het ineens natuurgebied en wij vinden, het is tuin bij huis, die bestemming willen we daar graag aan geven. Wij willen niet als zomerwoning geregistreerd zijn, maar gewoon als woning. Want we wonen er 30 jaar, althans het is 30 jaar bewoond. En wat ik mis in de reactie van de gemeente is ook enige verwijzing naar de opmerkingen over de culturele bestemming, die het de afgelopen jaren ook heeft gehad. te Hooi en te Gras weliswaar. Er zijn exposities geweest. Er zijn dansers. Er is een dansgroep uit Boeiatië geweest. Er zijn poppenspelers uit Bretagne geweest. Er zijn muzici uit Mongolië geweest. Dat is allemaal via de dorpstamtam niet erg officieel bekendgemaakt. Exposities, koren hebben opgetreden. En in 2001 heeft de Karavaan er een toneelgezelschap uit Amsterdam, jonge toneelspelers, naartoe gestuurd die 10 avonden lang de Mail van Tsjechov hebben opgevoerd, want het is een prachtige locatie. Omdat het monument is, zei mijn man altijd, dit is goed voor het huis als er dit soort openbare dingen gebeuren, kleine culturele manifestaties. Er konden 100 man zitten. Met een beetje goede wil kunnen er 120 man zitten als er tribunes gebouwd worden. Dat werd toen gedaan door de Karavaan, door de organisatie van de Karavaan. En mijn man zei steeds, dit is goed voor het huis, dit heeft het huis nodig. Want zo'n plek mag je niet voor jezelf houden, die moet je delen met anderen. Ik heb hem beloofd dat we dat officieel zouden maken zodra het huis weer toonbaar is. Want er is betonherstel gedaan, er zit zware betonrot in. Er zit ook nog een heel verhaal vast, want dat is mede te danken aan Monumentenzorg. Op het moment dat wij monument werden, heeft Monumentenzorg gezegd, niets meer aan doen zelf, wij komen het opknappen en het moet nu allemaal professioneel. Mijn man smeert overheen nog wel eens kraken of barsten in het beton dicht. Dat was geen herstel, maar dat was in elk geval een labmiddel om het de betonrot te remmen.
U zit aan uw tijdslimiet.
Ik weet het, ja. Maar het is ook een verhaal over 30 jaar frustratie.
Ja,
maar ik probeer kwijt te raken.
Maar dan moeten we even naar afloop blijven.
Ja.
We gaan nu verder graag met de orde van de vergadering.
Oké, okay, ja? Prima.
Oké. Okay. De commissieleden mogen nog een verhelderende vraag stellen. Nu? Aan mij? Ja, oké.
Heeft u ooit wel eens een gesprek gehad met de wethouder hierover? Over deze kwestie?
Ik heb gesprekken gehad, nee, niet met een wethouder.
Misschien is dat wel mogelijk. Hier moet ook weer, naar mijn inzien, maatwerk geleverd worden. Ja?
Graag. Welke wethouder moet ik daarvoor hebben? Nee, Brink? Oh, ik heb je net gemaild vanavond. Graag. Ja. Oké. Okay. Meneer Van der Leyen.
Ik heb een vraag. Heeft u ooit eerder een officiële verzoek ingediend om er een woonbestemming aan te krijgen? Want ik begrijp uit de stukken zoals wij die hebben gekregen dat het planologisch uw woonbestemming nooit geregeld is tot nu toe. Daarom wordt er ook vastgehouden aan wat er nu voor ligt. Dus mijn vraag is, heeft u ooit een officiële planologische woonbestemming aangevraagd?
Ik heb een gesprek gehad met de voorganger van meneer Plezier, meen ik. En ik denk dat dat ook naar aanleiding was van die waardebepaling. En die heeft gezegd, als het bestemmingsplan wordt aangepast, dan moet je orde op zaken stellen, dan moet je zorgen. Want hij liet me ook het voormalige bestemmingsplan zien. Daarin stond de cirkel waarin wij wonen, die stond helemaal weggekruist. Daar mocht een appartementenhotel komen, meen ik, en nog laagbouw. Daar was een bouwbestemming voor en hij zei toen, je kunt dat proberen uit te ruilen. Als het nu een monument is, mag er natuurlijk niet meer in gebouwd worden binnen die cirkel. En probeer dan om die bouwvergunning voor het valleitje te krijgen, voor de tuin daarnaast. En ik dacht, toen het bestemmingsplan aan de orde kwam, dat met de zienswijze die ik gaf, en doordat we al die jaren gewoon het volle pond belasting hebben betaald over de woning, dat we een woonbestemming hadden. Dus ik was echt perplex dat we toch weer te horen kregen dat het niet kon. Dat het geen woonbestemming heeft. Meneer Groot.
Ja, u begon uw betoog met waar u nu mee afsluit over de situatie die u toen meegemaakt hebt met de waardebepaling. Is daar ook het een en ander zwarte pit gezet op dat moment? Of beperkt het zich toch gesprekken over hoe u eigenlijk van links naar rechts naar de situatie moest kijken?
Ja, ik ben bang dat ik daar niks over zwarte pit heb.
Nee. Dan in uw laatste stukje, dat riep eigenlijk de volgende vraag op. U vertelt dat in het oude bestemmingsplan, dus dat is het bestemmingsplan wat op de dag van vandaag nog steeds geldig is, dat er met grote kruisen een bestemming die er eigenlijk op stond verwijderd was. Heeft u ooit officieel bericht gehad dat de bestemming daar officieel gewijzigd is? Want je kan niet zomaar in een geldende kaart kruisen zetten als je daar geen besluit over neemt, want dat je iets gaat veranderen.
Nee, ik weet het niet. Ik was eerlijk gezegd dat zelf weer vergeten totdat de advocaat mij uit papieren van Jong Nederland dat bestemmingsplan weer voortoverde. En hij zei, er is ooit een bouwvergunning afgegeven voor dat stuk grond. En ik heb me daar verder nog niet in verdiept of dat nog steeds geldig is. Het is ook iets wat ik toen een keer op het gemeentehuis te zien heb gekregen. En ik meen niet dat er sindsdien nog een wijziging in het bestemmingsplan is geweest. Maar wat ik nu zie in het bestemmingsplan is dat de kadastrale scheiding tussen de lichthal en Jong Nederland niet is aangegeven binnen het bestemmingsplan, binnen de kaart die ik heb ingezien. En dat het gymnastiekgebouw achter Jong Nederland en ons huis, die C-vormige, dat C-vormige betonnen gebouw, die staan beide op dezelfde manier aangegeven, dus dat er geen woonbestemming op rust. Mijn buurvrouw die in het gymnastiekgebouw woont, die heeft zelfs geen brief gekregen over dat ze een zomerhuis bewoont en dat dat eventueel getolereerd kan worden. Ik heb zo'n brief wel gekregen. Ik heb daar niet op gereageerd omdat ik dacht, ik woon niet in een zomerhuis. Ik woon in een woning en het is een eigen woning en eigen grond. Dus ik snapte totaal niet wat de gemeente daarmee bedoelde. En ik heb eigenlijk de indruk dat het vooral in de letter S zit. Wij wonen op 7S en hadden ze ons 7O genoemd, want je hebt 7A tot met N in Jong Nederland. Als wij 7O waren geweest, was er misschien wel niks aan de hand geweest. Maar dat S-nummer, dat is meteen, wordt dat gezien als zomerhuis, dus mag je er niet wonen.
Ja, dat is de Z hoor, die voor zomerhuis staat.
Nee hoor, ja. alle zomerhuizen in Bergen hebben nummer S.
Oh, nou, ik
van voormalig schuur volgens mij. Ja, nee, het is.
Maar goed. U heeft mijn vragen naar behoren beantwoord, dank u wel.
Oké.
Voorzitter, mag ik nog even iets vragen?
Ja hoor.
Wat betekent het concreet voor u als die woonbestemming niet wordt toegezegd? Moet u eruit of wordt dat gedoogd?
Ik mag aannemen dat het wel gedoogd wordt, maar ik vind het een onprettig gevoel dat als er opeens iets anders bedacht zou worden, dat de gemeente dan kan zeggen, jullie mogen daar niet wonen.
Oké, dat snap ik, ja.
Daarom wil ik het graag officieel hebben nu, dat het echt een woning is. Hartelijk dank voor uw beantwoording. Dan, hoe moet dat? Oh, mevrouw de Ruiter, wilt u misschien even de microfoon uitzetten?
Was al onderweg.
Dank u wel. De commissie die heeft gehoord en nog meer aanvullende vragen kunnen stellen. En dan komt nu de eerste termijn van het spreekrecht voor de commissie. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Melendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Nee, ho, ik ga even, noteren wie dat. Nog iemand? Meneer Zeiler. Mevrouw Zeiler. Meneer Hoek.
Ik heb nog een vraag, ja.
Wie van de twee, de drie?
Sorry. Okay. Het is mij niet helemaal duidelijk hoe dit nu, dit tweede deel nu gaat. Kan je me dat heel even toelichten? Wij kunnen nu vragen stellen aan?
Aan?
De wethouder.
Ja, nee, ik ga zo verder
door met een vraag stellen.
Nee, gewoon aan de ambtenaar. Jullie hebben, als commissie hebben jullie gehoord. En als je nu nog vragen hebt, ik zeg van nou, daar wil ik een antwoord op hebben.
Dat vragen of mening over deze situatie, kunnen wij nu uit. Oké.
Kun je die gaan stellen? Ja? Oké. Meneer, bent u er al uit wie het? Meneer Van der Hoek? Groot. Van Leij. Meneer Melendorp.
Daar gaan we dan, dank u wel, voorzitter. In algemene zin is er sprake van een, en dat is wel gebleken, een consoliderend bestemmingsplan. Je zou bijna wel kunnen zeggen een conservatief bestemmingsplan. Echter, het bestemmingsplan wordt hier bijna ingehaald door de gebiedsvisie Bergen aan Zee. En daar liggen volgens ons de kansen, ook voor die insprekers die hier net aan het woord geweest zijn, kansen om van Bergen aan Zee iets te maken. Wij doen daarom een beroep op alle belanghebbenden om daar goed op te anticiperen. De gebiedsvisie wordt tenslotte in het bestaande bestemmingsplan eigenlijk overgenomen. Dat is het hele verhaal. Dat wilden we even over kwijt. Dank u wel.
Meneer Seijlen.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij de vorige spreker, er zijn verschillende ontwikkelingen in Bergen aan Zee gaande die zich nog niet laten vangen in het bestemmingsplan, maar die in de structuur- of gebiedsvisie moeten worden omschreven. Wij hopen ook dat het niet te lang na elkaar zal volgen. Eigenlijk zou het parallel moeten gaan of in elkaar worden geschoven in de komende periode. Omdat er in Bergen Zee ontwikkelingen aan de gang zijn. Enerzijds ontwikkelingen die wij zouden kunnen toejuichen. Anderzijds ontwikkelingen die ons verontrusten. En die tot een situatie zouden kunnen leiden. Zoals in Bergen Centrum die wij voor de pauze aan de orde hebben gehad. Er zijn projectontwikkelaars gaande en die komen met plannen en die plannen worden informeel besproken en aan die informele besprekingen denkt men rechten te kunnen ontlenen. Dat moet zoveel mogelijk direct worden vervat in concrete door de gemeenteraad vast te stellen plannen. Dus die koppeling die de heer Meendorp aanbeveelt, die willen wij van harte ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld ook over de ongerustheid in Bergenzee over het overschrijden of het ontheffen van bouwhoogtenormen. Dat speelt op een aantal plaatsen nu en in het recente verleden. Is niet geregeld, is individueel geregeld in het huidige ontwerpbestemmingsplan, maar er zou een algemene norm moeten worden gesteld. Dat is natuurlijk in een structuur- of gebiedsvisie op zijn plaats. Er zijn nu verschillende insprekers geweest over de koloniehuizen aan de Verspiekweg. De problemen zijn min of meer vergelijkbaar als het om het huis van de Duitse Hildverein gaat en het huis Jong Nederland. Het gaat kort en goed om de hoofdgebouwen en de bijgebouwen. Het gaat ook om gebouwen met een monumentenstatus. We betreuren dat die status nergens meer op het bestemmingsplan op de kaart is aangeduid. Dat is verwijderd in het kader van de deregulering. De bestemming als monument blijft gewoon bestaan. Dus dat is een merkwaardige reden om iets te schrappen. Er wordt onduidelijkheid door bevorderd. Er is ook een bescherming in het kader van de monumentenwet van alle drie terreinen van de koloniehuizen. Dat komt nergens tot uiting en dat zou misschien een richtlijn kunnen zijn om dit gedeelte, een bijzonder gedeelte van Bergen en Zee, nog eens helemaal op zijn manier te bekijken, waarbij alle problemen die nu naar voren zijn gebracht over de status van bijgebouwen, zowel monumentenstatus als de woonstatus, het wonen achter wonen, wat in ieder geval wat Verspiekweg 7 betreft niet klopt vanwege de vrije uitgang op een openbare weg, om dat opnieuw te bekijken. Wij zouden graag zien dat voordat dit plan ter visie wordt gelegd, deze hoek van Bergen aan Zee nog eens in samenspraak met de belanghebbenden helemaal wordt doorgespiekt. Dat geldt ook voor de grens van het beschermd natuurgebied. Die wordt nogal strak aangehouden zoals die destijds is afgesproken. Maar ik denk, je moet er natuurlijk niet mee sjoemelen, maar ik denk dat er bepaalde dingen strijdig zijn in de bestemming en de wensen die in onderling overleg kunnen worden opgelost. Ernstiger is het waar het gaat om de bestemming van het terrein naast de koloniehuizen als industriegebied. Dat is de gaswinlocatie die al aan de natuur teruggegeven had moeten zijn. De huidige situatie wordt vastgelegd. Dat is het conserverende of conservatieve van het huidige bestemmingsplan. Er staat in de beantwoording van de zienswijze dat er en niet te verwachten is dat de komende 10 jaar die bestemming verandert. Wij zouden toch willen bepleiten om daar een dubbelbestemming op te leggen, zodat zodra de activiteiten van de firma Dakka worden beëindigd, dit weer daadwerkelijk aan de natuur kan worden teruggegeven zonder dat er een apart nieuw bestemmingsplan voor moet worden gemaakt. Dat is een garantie dat er niet een andere industriële vestiging komt. Dat is een beetje de angst die ook in Bergen en Zee leeft. als we het hebben over de grens natuur, natuurgebied en andere bestemmingen, dan wordt er over gezegd, wij volgen die grens nauwkeurig. Maar langs de zeeweg klopt de grens op de plankaart niet met de grens die officieel is vastgelegd. Daar is in het recente verleden discussie over geweest, omdat aan de noordkant van de zeeweg parkeerplaatsen waren gepland en die konden volgens de natuurbeschermingswet daar niet gerealiseerd. Niettemin loopt de bestemming verkeer van de zeeweg over de plangrenzen heen, die daar echt niet meer, dat blijkt uit de beschrijvingen, niet meer dan 50 centimeter uit de verharding van de zeeweg loopt. En daar mag je dus niet overheen gaan met de bestemming verkeer naar ons idee. Een ander klein puntje, maar niet onbelangrijk voor het Bergen en Zeegevoel, is de bestemming verkeer van het pleintje waar het monument van mevrouw Van Rhenen-Vulter staat. Dat ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Bergen en Zee is opgeknapt en met veel ceremonieel opnieuw is ingehuldigd. Dat dient volgens ons de bestemming groen te krijgen, openbaar groen, zoals verschillende andere plekken in Bergen en Zee. Er zijn verder in de individuele beantwoordingen van de individuele zienswijzen zijn er wat discrepanties als het gaat om verworven rechten. En dat geldt niet alleen voor de nu bewoonde panden zonder woonbestemming aan de Verspiekweg, maar op een aantal andere punten. We hebben net een inspreker gehad die blij is dat de verzoeken zijn gehonoreerd om de bestemming aan te passen aan het langdurig gebruik in het verleden. Als ik dan lees dat in reactie 1 iemand vraagt om een garage die er al sinds 1960 staat positief te bestemmen en dat wordt afgewezen met het argument nee, hij is destijds illegaal gebouwd. Misschien is er ook wel een bouwvergunning voor die nog uit het gemeentearchief moet worden gehaald, maar trek één lijn op dat gebied. Als een bestemming al heel lang wordt gedoogd, dan moeten wij één lijn trekken en zeggen het is een bestemming niet absoluut strijdig is met de uitgangspunten, dus die moeten we positief bestemmen. Tot zover de algemene opmerkingen vragen. Dank u, voorzitter.
Meneer Van Hoek.
Dank u, voorzitter. Ja, we sluiten ons van harte aan bij collega Zeiler. En nog één opmerking daarbij. Is het niet merkwaardig dat je decennia lang OZB als woning int en voorts de woonbestemming weigert? Dit geldt zowel voor het bedrag van mevrouw Bassevin als de heer Bijl. Dank u wel. Oh, je had nog wat dan. Ja. In het kader van de hotelconcentratiegebieden die we met elkaar hebben afgesproken, maar onze wens om daar een hotel te bouwen moet ons kijken naar de uitbreidingsmogelijke hier. Anders laten kijken naar de uitbreidingsmogelijke hier.
Het gaat om Hotel Mauer.
Hotel Mauer, bedankt.
Meneer Groot.
Ja, dank u, voorzitter. Is er een algemene opmerking over de insprekers? We kunnen natuurlijk al die vragen die daar gesteld zijn, zijn we nieuwsgierig naar het antwoord. En krijgen we dat nu of krijgen we dat op termijn? Dat even in zijn algemeenheid. Dan met heel veel belangstelling toch reagerend op de derde inspreker, waarin, even reagerend op de derde inspreker, waarin verteld wordt dat er in de plankaart een aantal wijzigingen zijn ten opzichte van, naar mijn gevoel, het nu huidige regime. Ik wil daar graag duidelijkheid over. Heb ik dat goed begrepen of heb ik dat niet begrepen? En als die wijzigingen er zijn, wil u dan de oorsprong van die wijzigingen ons kenbaar maken? Want dan weten we hoe we daar verder mee om moeten gaan. Dan heb ik net als de heer Zeiler een beetje het gevoel gekregen dat er een soort deadline in de beantwoording van de zienswijze zit, van als het maar lang genoeg is, ongeveer ruim 30 jaar, dan vinden we dat het allemaal op dit moment te legaliseer is. Ik heb daar wat andere mening over. De gemeente moet elk 10 jaar zijn bestemmingsplannen herzien. Vind je in die periode iets
wat er eigenlijk niet mag zijn of niet helemaal goed is, dan breng je dat onder het overgangsrecht. Heb je 10 jaar de tijd om dat alsnog te herstellen, als je gemeentelijke belangen groot zijn, en daarna wordt het gelegaliseerd. Ik bedoel, er zit in dit hele plan niets wat onder het overgangsrecht gebracht wordt. Dus er is niets waarvan we het besluit nemen, we gaan 10 jaar lang wegen, ja, hoe strijdig het is met de reglementen en het verwijderen of alsnog legaliseren. En dat verbaast me, want we hebben in andere bestemmingsplannen, hebben we dat wapen of die manier van oplossen diverse keren gebruikt. Ook ja, eigenlijk ten voordele van de mensen die in zo'n situatie terechtkwamen. Ik hoop dat we daar een antwoord op krijgen. Dan heb ik over de planbeschrijving inhoudelijk nog twee vragen, zowel op pagina 14 als op pagina 25. Daar wordt volgens mijn beleid in voorbereiding genoemd, waar al een raadsbesluit over genomen is. In één geval kan ik mijn eigen daarin vergissen, maar ik denk dat ze alle twee reeds onder hamer doorgegaan zijn. Dus laten we dat in ieder geval dan aanpassen, want anders dan wekt het voor verwarring. En les best, ik vind dat we aardig op de goede weg zijn om zonder al te veel discussies een bestemmingsplan op een goede manier vast te stellen. Alle zaken die we in het verleden tussendoor besloten hebben, die zijn er goed in verwoord, die zijn er goed in meegenomen en we zijn op de goede weg. En ik denk dat dat stukje achterstand wat we hebben om alles te realiseren best allemaal ingelopen kan worden.
Ja, meneer De Vries nog even.
Ja, weer even over de procedure. En dat is eventjes richting publiek en een aantal nieuwe mensen misschien in deze commissie. Het is zo, het college heeft iets in procedure gebracht, dit bestemmingsplan. Daar is zijn inspraakreactie op ontvangen door een aantal mensen. Daar heeft het college een reactie op gegeven. En het college vraagt nu aan u, commissie, wat vindt u daarvan? Hebben we daar goed op gereageerd of niet? Insprekers die hier vanavond zijn, die hebben zich tot u gericht, commissie, niet tot de wethouder in feite. Want u richt zich tot de wethouder als commissie. En u kunt eventueel vragen die gesteld zijn door insprekers, u heeft gevraagd om nadere toelichting, een verheldering, en u kunt zeggen van, hé, dat was een goede vraag, die neem ik mee, die stel ik ook aan de wethouder. En meneer Groot heeft dat eigenlijk ook al, een aantal vragen heeft hij eigenlijk herhaald. Maar we kunnen niet zeggen als commissie, wethouder, wilt u even alle vragen gaan beantwoorden? U bepaalt welke vraag de wethouder moet gaan beantwoorden. Dat is eventjes voor de procedure. We hebben een eerste termijn voor de commissie. Daarna gaat de wethouder reageren. Ik herhaal het nog maar even, maar dat geeft helemaal niks, denk ik. De wethouder gaat reageren. Heeft u dan nog vragen als commissie? Dan kunnen we nog in de tweede termijn stellen. En dat is even nog eventjes. Voor misschien een aantal overbodig deze herhaling, maar goed, ik wou dat nog even gezegd hebben. Dank u wel.
Nou, dat is heel verhelderend. Meneer Van der Leyen.
Dank u wel. Een aantal dingen zijn natuurlijk al gezegd, maar dit bestemmingsplan is natuurlijk, en dat zal ik keurig in het stuk, er zijn een aantal zestal oude bestemmingsplannen, zelfs uit 37, worden nu bij elkaar gevoegd, zodat de doelstelling van deze bestemmingsplanherziening, om die regels bij elkaar te voegen tot één nieuw juridisch kader, met zoveel mogelijk, of eigenlijk denk ik, totaal behoud van bestaande rechten. En ik vraag me af of die vertaling overal zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Gelet op de inspraakreactie die schriftelijk zijn ingediend en ook nog vanavond zijn ingediend, mondeling of zijn toegelicht. Dus ik zou de wethouder willen vragen, en misschien dat of u bereid is om nog eens goed zorgvuldig te kijken naar de oude rechten uit de oude bestemmingsplannen. Of die wel één op één allemaal goed zijn overgenomen. Om daar een staartje van te maken van waar het is gewijzigd. En naar aanleiding van wat ik gelezen heb, ik kom straks nog een aantal inspraakreacties terug. Maar ook naar de vragen naar aanleiding van vanavond. En met name bij de verspijkers 7S, waar gezegd werd dat er oude bestemmingsplanrechten lagen die er nu weg zijn. Dat is een voorbeeld, maar misschien kennelijk zijn er meer voorbeelden. Dan zou ik er goed naar willen kijken. In een aansluiting op de heer Groot. Die ruimtelijke visie van die pensioen zoals op 25 staat, die is inderdaad naar mijn mening door de raad vastgesteld. En in dit bestemmingsplan is het dus, het is een beleidsnota en we hebben afgesproken dat we in de bestemmingsplannen vastgesteld beleid van de raad erin stoppen, om het zo maar te zeggen. Eén op één overnemen of de intentie. Er is ook vanavond door de inspreker gezegd van nou, daar zaten een aantal intenties in. De vraag is even of die intentie, dus de verruimingsmogelijkheden die er zijn, of die ook zo expliciet in die nota staan dat ze ook, dus mijn vraag ook aan de wethouder, moeten deze dan ook eigenlijk conform het beleid van de raad in dit bestemmingsplan al meegenomen worden? Of bent u van mening dat dat in dit bestemmingsplan nog niet hoeft? Daarnaast is volgens mij ook de nota cultuurhistorie uit 2008 door de raad vastgesteld. Dus ook daarvan zou ik in dit bestemmingsplan willen opnemen. En mijn vraag aan de wethouder, bent u bereid om naar te kijken welke onderdelen uit de nota cultuurhistorie in dit bestemmingsplan thuis horen? Ik heb er niet naar gekeken, misschien wel geen één. Maar het lijkt mij goed dat in de toelichting staat dat deze nota bijvoorbeeld geen invloed heeft op het bestemmingsplan zelf. Dan eventjes, want dat is wat u vraagt. U vraagt of wij kunnen instemmen met de nota van beantwoording. En dan heb ik een vraag op bladzijde 4. Dat gaat over nummer 5. Het gaat over de strandhuisjes. En wat mij verbaasd is, maar misschien kunt u dat ook toelichten. Waarom worden de strandhuisjes bestemmingsplan technisch geregeld? Want volgens mij is dat niet nodig en doet u dat bij vergunning. Mijn vraag is even, wat is de jurisdictie van het feit als we ze wel zouden gaan opnemen als te bebouwen locatie? Ten aanzien van de paviljoens kan ik me dat voorstellen, omdat we hebben vastgesteld in het strandbeleid dat we naar een jaar rond exploitatie willen van de strandpaviljoens. En u zegt ook in het stuk, 2 strandpaviljoens vallen daar buiten, die neemt u ook niet op. En de overige hebben een bouwvlak gekregen, als ik het zo maar noem, in de bestemmingsplan, omdat daar ook permanente gebouwen komen te staan. Maar mijn vraag is even, waarom gaat u de strandhuisje opeens wel opnemen? Ze stonden niet in het ontwerp en volgens mij is dat ook de goede manier. Dan is mij opgevallen bij 4, onder inspreker 4 aan de Julianenlaan 11. En de familie Frans heeft er al iets over gezegd over Pier Pandenweg 3 en Julianenlaan 1. En het komt ook nog een keer terug bij een aantal mensen aan de Zeeweg. Daar heette in het bestemmingsplan stonden er allemaal verblijfsrecreatiebestemmingen. En bijna allemaal zijn ze, tenminste deze die 4 die ze aangehaald, zijn alle 4 verdwenen door de inspraak. U heeft terecht geconstateerd dat er in het regeringsbestemmingsplan zelfs een woonbestemming of een horecabestemming op rust. Dan zijn er nog een paar van die woningen, of van die vlekken, verblijfsrecreatie. En mijn vraag is, kunt u mij aangeven of dit conform de huidige bestemming is, of zijn dit ook bestemmingen waar eigenlijk een woonbestemming of een horecabestemming op thuis hoort? Er zijn er niet veel meer over, maar er zijn er nog een stuk of 3-4 waar zo'n verblijfsrecreatiebestemming op zit. En ik, nou ja, er waren een aantal missers, dat ik dacht van, hé, die mensen hebben wel niet ingesproken, maar klopt dat nog wel? Dat is eigenlijk de vraag. En dan even ten aanzien van inspreker nummer 11, Hotel Prins Maurits. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Maar het is misschien geen vraag, meer een suggestie, of u wilt kijken naar, als dat past in de nota die we hebben vastgesteld, of daar een wijzigingsbevoegdheid een oplossing is. Om inderdaad de nota en het beleid dat in de nota stond om uitbreiding van hotels en pensions mogelijk te maken. Of dat een manier is om te doen, zodat je inderdaad geen nieuwe bestemmingsplanprocedure bij een uitbreiding van een bestaand pensioenbedrijf zou kunnen laten plaatsvinden. Die wijzigingsbevoegdheid zou dan niet alleen voor dit pand moeten gelden natuurlijk, maar die wijzigingsbevoegdheid zou ook voor de overige locaties moeten gelden. En dat kan een wijzigingsbevoegdheid zijn in hoogte of in oppervlakte. Ik begreep dat een aantal niet veel bouwruimte meer hebben. Maar dat is een vraag, dat zou dan uitgezocht moeten worden in hoeverre daar een regeling voor te treffen is. Dat was het eerste termijn voorstel.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de wethouder. Zij verdelen even de taken. Zullen we even 5 minuutjes schorsen? Ja? Gaan we over 5 minuutjes even verder. Ja, we gaan weer verder. Zo dadelijk gaat de wethouder antwoord geven en het is de bedoeling dat hij alle antwoorden geeft en dat er dan daarna een ronde komt voor het extra vragen stellen. Ja? Oké.
Ja, u legt de lat in ieder geval meteen heel hoog dat ik alle antwoorden geef. Ik ga zeker mijn best doen. Ik wil allereerst alle commissieleden bedanken en ook de insprekers. Natuurlijk dank voor meneer Frans voor de complimenten, maar ook de andere insprekers, zodat in ieder geval duidelijk is waar nog eventuele punten liggen, waar aandacht moet zijn als we het ontwerp gaan opstellen. In algemene zin denk ik dat het goed is om even kort de relatie met de structuurvisie hier aan te stippen. Er zijn ook een tweetal partijen geweest die daarop hebben gewezen. De raad heeft in een eerder stadium vastgesteld dat de bestemmingsplannen conserverend worden opgesteld. Dat betekent inderdaad dat er wordt beschreven wat er nu is. En dat een nieuwe structuurvisie nodig is eigenlijk om te kijken wat de visie is voor de toekomst. In algemene zin is het zo dat de normale procedure is dat je eerst een structuurvisie vaststelt en dat je vervolgens een bestemmingsplan vaststelt. Dat zal in Berg aan Zee een omgekeerde volgorde gebeuren. Dat heeft iets te maken met het inwerking treden van een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Dat is misschien jammer, maar aan de andere kant denk ik dat het goed is om wel voortgang te maken met het bestemmingsplan, dat conserverend vast te stellen en ook vaart te maken met de structuurvisie, zodat duidelijk wordt wat daar binnen mogelijk is. Want dan kun je namelijk op basis daarvan ook weer wijzigingen in het bestemmingsplan toestaan. De planning voor de structuurvisie voor Bergen aan Zee wordt volgende maand vastgesteld als het goed is. Dat betekent ook dat we dan meteen aan de gang kunnen. De planning zoals hier nu een concept ligt, komt erop uit dat begin volgend jaar dan de structuurvisie is vastgesteld en dat alle nieuwe ontwikkelingen daarin kunnen worden meegenomen. Ik denk dat het goed is zonder, want dat is niet mijn taak hier, is ook niet mijn positie, zonder in te gaan op de drie insprekers die nog opmerkingen hadden, dat het goed is om te zeggen dat wij graag in overleg gaan over die punten. Hè. Dat lijkt me handiger dan hier alle punten langs te gaan. Dat was volgens mij ook het verzoek vanuit de commissie, want een aantal zaken die moeten ook uitgezocht worden. Ik noem even één punt van meneer Bijl over dat document uit 1949. Dat hebben we hier niet. Dus daar moeten we even goed naar kijken richting het ontwerp. Ik ga kort even in op een aantal concrete punten die door de verschillende fracties zijn ingebracht. En waar dat niet kan, zal ik dat ook aangeven en nemen we dat mee naar het ontwerp. Ik heb begrepen dat een dubbelbestemming op, dat was de eerste concrete vraag van gemeentebelangen, een dubbelbestemming natuur-industrie niet kan. Bestemmingsplan technisch, dus ook al zouden we dat willen, dan kunnen we die op die manier niet opnemen. We zullen kijken naar de grens van de zeeweg op de plankaart. Dat kunnen we op dit moment niet vaststellen, maar voordat we het ontwerp ter inzage leggen, kijken we daar nog even goed naar. Het beeldje en of je daar openbaar groen van moet maken. Wij hebben een andere keuze gemaakt voor de bestemming, maar dat zullen we nog even bekijken. En dan komt het in het ontwerp terug en dan moeten we daar misschien op dat moment nog eens met elkaar over in discussie. Er werd geconstateerd dat er mogelijk discrepanties zijn in de manier waarop wordt omgegaan met verworven rechten. Nou, dat kan in ieder geval niet de bedoeling zijn. Dat was eigenlijk ook een opmerking van een van de insprekers over de W1-bestemming op een van de percelen van de heer Bijl. Nou, het gelijkheidsprincipe staat natuurlijk voorop, dus we moeten even goed kijken wat er zich precies, hoe die situaties zich tot elkaar verhouden. De heer Zeiler merkte terecht op dat het dan wel ook van belang is om te kijken of het niet strijdig is met de uitgangspunten. En onze eerste inschatting was dat dat in het geval van de garage gaat het volgens mij om.
Volgens mij verhelpen.
Nummer 1. Dat het wel strijdig was met de uitgangspunten omdat de garage voor de woning staat. Oh, okay. En de uitgangspunten zijn dat dat niet mag. Maar we zullen daar nog even goed naar kijken. De vraag over de OZB en de woonbestemming van D66 zal zo meteen door de ambtenaar worden beantwoord. En dan een lastig punt, denk ik, dat is namelijk vastgesteld beleid. Hè, dat is inderdaad het hotel, concentratiegebied en het beleid dat we eerder hebben vastgesteld over hotels en pensions. Het standpunt dat wij tot nu toe hebben ingenomen is dat het bestemmingsplan conserverend is. En dat eventueel nieuwe ontwikkelingen dus mee moeten worden genomen in de structuurvisie. Als je dat niet doet namelijk, dan ga je in het bestemmingsplan allerlei nieuwe ontwikkelingen regelen. En krijg je eigenlijk een discussie die je niet zou moeten willen naar onze mening. Dat is ook meteen een antwoord op de vraag van de Partij van de Arbeid. Die heeft eigenlijk een vergelijkbare vraag gesteld over dat beleid ten opzichte van hotel en pensioens. En ook over de cultuurhistorische nota. Het klopt inderdaad dat het onjuist staat in het document dat het nog niet is vastgesteld. Het is immers wel vastgesteld. Maar het uitgangspunt van het bestemmingsplan zelf is dat we beschrijven wat er is. En dat we vervolgens op basis van een nieuwe structuurvisie kijken wat we wel en wat we niet kunnen toekennen. Dat is een beetje ook al in antwoord op de inspraak van Hotel Prins Maurits. Dan zijn er een aantal vragen van het CDA die ik aan de ambtenaar overlaat. En het CDA heeft ook een opmerking gemaakt over dat beleid, of dat wel of niet in voorbereiding was. Dat moet inderdaad worden aangepast, dat is gewoon vastgesteld door de raad. De Partij van de Arbeid, ja, daar had ik eigenlijk een wedervraag. Meneer Van der Leijen maakt een hele algemene opmerking over oude rechten en het oude bestemmingsplan. Ja, als ik die toezegging zou doen, dan zou er heel veel huiswerk opnieuw moeten worden gedaan. En het zou prettig zijn als er wat concreter zou kunnen worden aangegeven waar u dan denkt dat er discrepanties zijn tussen de oude rechten en het oude bestemmingsplan. Want naar onze mening hebben we dat zorgvuldig gedaan. En het wordt anders een beetje zoeken naar iets waarvan wij denken dat het er niet is. Dus als u concreter zou kunnen aangeven, dan kunnen we daar gewoon nog even naar kijken. Strandhuisjes wordt ook door de ambtenaar gedaan en dat geldt ook voor de verblijfsrecreatie, want het zijn vrij algemene vragen en dan moet je het bestemmingsplan iets specifieker kennen volgens mij.
Even kijken, de eerste vraag van D66, de relatie OZB, 30 jaar gebruik van een perceel en de woonbestemming. En ook de kadastrale splitsing die in het verleden heeft plaatsgevonden. Helaas is, is er gewoon geen verband tussen OZB die iemand betaalt en de bestemming die op een perceel ligt. Bij OZB wordt puur gekeken naar het feitelijk gebruik. Het feitelijk gebruik bij het perceel waarover gesproken werd is wonen. Maar dat wonen, dat past niet binnen het bestemmingsplan. Dus dat is de reden. Het is moeilijk uit te leggen, het is voor iedereen moeilijk te begrijpen ook. Maar er is geen... Het is absoluut niet uit te leggen, maar zo is het wettelijk bepaald. Er is geen relatie tussen OZB en hoe je een bestemming moet leggen. Dus dat is het antwoord. De vraag, de plankaart met het grote kruis erop, de vraag van het CDA betreft dat. Het grote kruis, het CDA, meneer Groot, gaf aan, als er met grote pijlen staat, er ligt een woonbestemming op het perceel, hoe kan dat dan? Maar dat grote kruis, dat heeft... De betekenis dat de goedkeuring door gedeputeerde staten destijds bij de vaststelling van het bestemmingsplan is onthouden. Dus dat betekent het kruis. Met andere woorden, de bestemming die nu op het perceel is gelegd, het wonen met daarachter de erfbebouwing, de woonbebouwing, dat is de juiste bestemming, althans de identieke bestemming aan het voorgaande bestemmingsplan. Maar ja, de wethouder heeft al aangegeven, we gaan evengoed natuurlijk met de diverse insprekers in overleg. Dus daar moet een stuk maatwerk komen, denk ik. De vraag 30 jaar legaliseren, na 30 jaar legaliseren, in sommige gevallen, gaf meneer Van der Leijen aan, staat het verblijfsrecreatie wijzigt in wonen omdat het gebruik al 25 jaar zo is. En in andere gevallen niet. Dat heeft ermee te maken. Wanneer aan de uitgangspunten wordt voldaan die we met elkaar hebben, de raad met elkaar heeft afgesproken, bijvoorbeeld een aspect als wonen achter wonen. Als er zo'n uitgangspunt wordt voldaan, dat een bestemming gewijzigd kan worden, is dat gebeurd. Maar daar waar het niet aan kan worden voldaan, is de bestemming niet aangepast aan het gebruik wat al 30 jaar voortduurde. Omdat dat gebruik in strijd was met het voorgaande bestemmingsplan. De strandhuisjes tenslotte. Die strandhuisjes die staan ieder jaar op het en ook de paviljoens op het strand. Tot op heden gebeurde dat altijd met privaatrechtelijke contracten. Het strand is een eigendom geloof ik bij het Rijk of bij de provincie.
Er werden privaatrechtelijke contracten weer afgesloten. De gemeente had het in gebruik tussen de gemeente en de diverse strandtenthouders en mensen van de huisjes. De wens is nu vanuit de raad dat er ook in relatie tot de strandnota, dat het voortaan goed geregeld wordt in het kader van vergunningen. Je kan alleen een vergunning verlenen op het moment dat je dat regelt in je bestemmingsplan. Anders heb je niks om een vergunning te regelen. Dus ik hoop dat dat voldoende antwoord is. Oh, wacht, ik heb nog, daar heb ik indirect een antwoord op gegeven. Die verblijfsrecreatiebestemmingen, die woonbestemmingen zijn geworden. Dus, ja.
Ja?
Voorzitter.
Wacht maar even. We gaan even een...
Ik mis
een beantwoording op een vraag. Ja, maar u krijgt nog allemaal een kans om een keer... Oh, u heeft geen antwoord gekregen. Nou, wat?
Ja, het is er maar eentje hoor, maar ik heb gevraagd van... Wat brengen we onder het overgangsrecht en welke periode gebruiken we daarvoor? En daar hebben we geen antwoord op gehad.
Klopt inderdaad, die vraag heeft u ook gesteld. U gaf aan in uw inleiding zojuist van, hoe kan dat nou? We brengen hier niks onder het overgangsrecht. In de oude bestemming of in de andere bestemmingsplannen waar we mee bezig zijn geweest, gebeurt dat wel. Maar ik kan u geruststellen, ook in dit plan worden zaken onder het overgangsrecht gebracht. Een goed voorbeeld zijn onder andere de drie huizen aan de Verspijkweg. Op basis van de erfverbouwingsregeling die we kennen in de bestemmingsplannen die we tegenwoordig maken, mogen mensen 75 vierkante meter aan erfverbouwing op hun perceel neerzetten. Bij de diverse percelen in het plangebied, onder andere hier in het plangebied, zijn in de loop der jaren meerdere gebouwen verrezen. Veel van die gebouwen overschrijden de 75 vierkante meter. Dus daarmee brengen met nu de regeling 75 vierkante meter worden gebouwen onder het overgangsrecht gebracht. Dus overgangsrecht komt ook in dit plan gewoon terug.
Ja. We hebben de vraag gehad, we hebben de antwoorden gehoord. Is er behoefte aan een tweede termijn? Even kijken. Meneer Seiler, mevrouw Ruiter. Mevrouw Ras. Meneer Medendorp. Meneer Groot.
De vraag is impliciet gesteld, dus misschien om die reden niet expliciet beantwoord. Ik wil hem nog een keer expliciet stellen. De problematiek langs de Verspijkweg lijkt heel erg op elkaar. Ik heb erop gewezen dat er heel veel regels door elkaar dreigen te lopen of met elkaar strijdig zijn. Het verzoek is om dat allemaal nog een keer op een rijtje te zetten. Dus natuurbescherming, woonbestemming, monumentenbescherming van gebouwen, bijgebouwen en terreinen. En dat vooral ook met de bewoners door te spreken. Zodat er geen misverstanden bestaan over welk recht op welk punt nu geldig is en in de bestemmingsplan moet worden verwerkt. En in het verlengde daarvan, het is eigenlijk niet iets voor een commissie bestemmingsplan, maar toch wil ik de vraag even neergelegd hebben. Er is in de gemeente een gedoogbeleid voor bewoners van bijgebouwen en zomerwoningen. Ik heb het idee dat in Bergen de Zee, speciaal in deze hoek, ook moet worden toegepast. Ik weet niet of de wethouder daar toezeggingen over mag doen, maar het zou prettig zijn voor de mensen in de situatie, zoals een van de insprekers dat heeft naar voren gebracht, dat zij in ieder geval de toezegging krijgen dat daarover gesproken zal kunnen worden.
Ja, mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. De laatste inspreker heeft betoogd dat haar woning wel degelijk een eigen weg heeft, hè, van naar de verkeersweg toe. Dus zou het daar dan wel aangepast kunnen worden? Want dan is er geen sprake meer van wonen achter wonen. Dat ten eerste. En ten tweede, haal ik misschien nu een vraag van meneer Van der Leij naar voren. Zoals ik bij hem begrepen heb, als je een bestemmingsplan opneemt die tijdelijke locaties van die standhuisjes, verhinder je dan niet een andere gebruik als daar in de toekomst behoefte aan zou zijn? Leg je het dan niet al te zeer vast als je die standhuisjes daar
in bestemmingsplan gaat opnemen. Dat is even mijn vraag.
Mevrouw Ras.
Ik had dezelfde opmerking inderdaad met dat wonen achter wonen. En een andere voor het hotel. Als het zo is dat we moeten wachten op de structuurvisie. Wanneer kunnen ondernemers dan aan de slag? Hoe lang gaat dat duren? Dat was het.
Meneer Medendorp.
Ik had niet zozeer navullende vragen. Alleen maar even onze tevredenheid uitspraken. Spreken over de beantwoording van de wethouder. Met name de uitleg die hij gegeven heeft over de relatie, bestemmingsplan, structuurvisie. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Groot.
Ja, een paar korte opmerkingen. In de eerste plaats vraagt u ons de nota van beantwoording op dit moment van een oordeel te voorzien. Terwijl we in de beantwoording van de portefeuillehouder het antwoord krijgen dat die met alle insprekers in overleg gaat over de aangedragen vraagstellingen. Ja, het is een beetje cryptisch, maar die antwoorden zijn nog niet bekend. Dus laten we ervan uitgaan dat de zaken die nu niet in tegenspraak zijn met de inspreker wat dat betreft geaccordeerd worden. En over de rest worden we dan graag ingelicht. Ja, en dan even terugkomend op uw antwoord over hoe gaan we om met vastgesteld beleid ten opzichte van het bestemmingsplan. Ik ben het niet met u eens, zoals u vertelt, dat dat vastgestelde beleid in de gebiedsvisies terechtkomt. Nee, vastgesteld beleid wordt één op één overgenomen in de beleidsvoornemers van het bestemmingsplan. Dat is de afspraak. Dat hebben we met paardenbakken, woningsplitsing, al dat soort zaken gedaan. Dus wat dat betreft moeten we met elkaar de modus vinden. Wat dat betreft moeten we met elkaar... Nee, dat geeft helemaal niks, hoor, dat u overleg hebt. Ik bedoel, als dat na 2 jaar nog gebeurt, dan zeg ik er wat van. Maar nu kan ik het heel goed begrijpen. Begrijpt het goed. Nee, echt, we hebben helemaal geen enkel probleem. Maar we moeten wat dat betreft met de nota die we vastgesteld hebben over de horeca en over de restaurants en hotels. Dat moeten we goed met elkaar afkaderen. Hoe gaan we dat nu in dat nieuwe beleid een plekje geven? Kijk, nu lopen we er tegenaan en ik heb er alle begrip voor dat we op dit moment wat worstelen. Hoe gaan we daarmee om? Dan is er ook een vraag gesteld. Er is ook een vraag gesteld. Kan je op dit moment met de wijzigingsbevoegdheid een aantal van die problemen oplossen? Vroeger was een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan halen maar olie, want daar kon je bijna alles mee oplossen. Nu met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, waarin je een project beslaat of een bestemmingsplan moet passen, is dat wat anders? Hoe ver kan je nu met een wijzigingsbevoegdheid zaken wat dat betreft nog regelen? Wat had ik nog verder? Dan nog even terugkomend op dat antwoord van de oude bestemmingsplankaart waarop de GS goedkeuring aan onthouden heeft. Prima, maar dan gaat de kaart die daarvoor van toepassing was, is rechtsgeldig. En dan is natuurlijk uiteraard de vraag, wat stond er op die kaart? Maar dat hoor ik dan wel in een later stadium, want dat hoeft u mij nu niet te vertellen. Maar het is voor de rechtgang, voor de mensen die de vraag gesteld hebben, goed om aan te geven hoe dat nu precies werkt, zodat er gewoon duidelijkheid is. Dank u wel.
Meneer Van der Leij, wilde u nog het woord voeren of niet?
Kort over die strandhuisjes een beetje. Want de beantwoording is toch maar niet helemaal helder. Volgens mij kunt u ook een vergunning verleden op basis van een bestemmingsplan zonder een bouwvakje te tekenen. Wat u doet is namelijk, u tekent een aantal bouwvakken in voor de strandpaviljoens, omdat daar ook een permanente permanente bestemming op gegeven kan worden voor een aantal, niet allemaal, maar voor een aantal, de categorie 1 A tot met C. En ik vraag me af of het wenselijk is om bouwvakken op te nemen voor de strandhuisjes op de stranden. Maar goed, ik geef dat de commissie ook nog een overweging. En kijkt u er nog eens scherp naar of het nou echt nodig is. Dat zijn maar kleine gebouwtjes die u met vergunning kunt verlenen volgens mij.
Dan gaan we nu over tot de beantwoording in de tweede termijn. Ja.
Goed. Ja, meneer Zeiler had een impliciete vraag gesteld die ik niet expliciet had beantwoord. Dat gaat vaak zo met impliciete vragen. Dat is ook heel verstandig beleid volgens mij. Maar ik dacht wel dat ik een impliciet antwoord had gegeven. En dat is namelijk dat ik heb toegezegd om nog een keer in overleg te gaan met de drie insprekers. Twee daarvan die wonen, die zijn eigenaar van die locatie. Dus dan komt dat volgens mij vanzelf aan bod. En dan moeten we kijken of we daar uitkomen. Want het is inderdaad een bijzonder stukje berg aan zee. En misschien dat daar maatwerk te leveren is, maar dat kan ik op dit moment niet zeggen. Want dan moeten we eerst gewoon kijken naar wat er ter tafel is gekomen. Dus dat komt terug in het ontwerp. Dat kan ik u wel toezeggen. Het tweede punt, dat gaat om het gedoogbeleid. Ja, wij hebben daar beleid over vastgesteld als raad. Het is een beetje moeilijk om nu op deze concrete situatie te reageren. Maar volgens mij is het staande beleid, men moet maar verbeteren als het anders is, dat mensen die nu woonachtig zijn daar kunnen blijven wonen. En dat alle mensen ook aangeschreven zijn om zo'n, dan moeten mensen een gedoogbeschikking aanvragen. Goed, hè? Ja. Dus in die zin is het op die manier geregeld. Of dat nou al het vrede in je huis is, dat weet ik niet. Maar het is wel het beleid dat de raad heeft vastgesteld in ieder geval. De vraag over de openbare weg. Die parkeer ik even en daar komt de ambtenaar zo meteen op terug. De vraag van mevrouw Ras over wanneer kunnen de ondernemers dan aan de slag. Nou, de planning is dat de structuurvisie begin volgend jaar wordt vastgesteld voor Bergen aan Zee. En dan heb je in principe het kader waarbinnen je bouwaanvragen kunt toetsen. Dus dan heb je in ieder geval de algemene uitgangspunten. Ik kom zo meteen nog even terug op het vastgestelde beleid. Want dat is wat dit een beetje ingewikkeld maakt. Dat zijn eigenlijk twee zaken. Enerzijds is er beleid vastgesteld over hotels en pensions. Dat is al staand beleid. En aan de andere kant gaan we werken aan een structuurvisie voor een concreet deel van de gemeente. Terwijl dat beleid voor hotels en pensions algemeen beleid is. Meneer Nederdorp heeft mij gecomplimenteerd. Dat vind ik natuurlijk altijd prettig om te horen. Dank u wel ook daarvoor. En meneer Groot had een aantal opmerkingen. Ik kijk even of ik daar uitkom. Ik heb inderdaad wat algemeen geantwoord op overleg met de insprekers. Het zijn een beperkt aantal insprekers. Het zijn allemaal situaties waarvan ik denk, zeker als het gaat om de Verspijkerweg, daar moet gewoon even goed naar gekeken worden. En het lijkt me handig om gewoon te kijken wat er terugkomt in het ontwerp. Dan heeft u altijd nog de ruimte, ook de insprekers hebben de ruimte om dan weer aan te geven als het niet goed geregeld is. U kunt daar ook nog weer vragen over stellen tegen die tijd. Dat blijkt dan wel wat er uitgekomen is uit het ontwerp. De relatie tussen vastgesteld beleid en bestemmingsplannen. Ik heb even gevraagd, ik vroeg me af, kunnen we dat misschien in de memo, want ik vind dat zelf een soort algemeen punt. Hoe ga je daarmee om? En ik wil daar nu eigenlijk geen uitspraak over doen, maar ik zou er graag zelf ook nog even overleggen. En dat we dat gewoon even in de memo vatten, van hoe gaan we daarmee om? En dan informeren we u langs die weg. Een wijzigingsbevoegdheid opnemen, dat kan. De vraag is alleen of dat verstandig is en wenselijk gezien het feit dat je een conserverend bestemmingsplan wil opstellen. Daar twijfel ik een beetje over. Ik begrijp, maar kun je dat meenemen dan in dat memo?
Ja.
Ja? Oké, dan nemen we dat punt mee in dat memo. En dan even het punt over de strandlocatie. Er zijn eigenlijk twee vragen over gesteld. D66 heeft daar een vraag over gesteld en de Partij van de Arbeid. En ik wilde vragen of de ambtenaar dat zou kunnen beantwoorden. Dus het zijn twee punten, de openbare weg en de strandhuisjes en de strandpaviljoen.
Om te beginnen met de openbare weg, of de weg, ik weet niet eens of het een openbare weg is. In 2007 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld en dat beleid zegt dat er de gemeente geen woningen achter woningen wil. Dat is de reden in eerste instantie waarom nu is gezegd van er wordt gewoon een erfenbestemming aan het perceel gegeven. In perceel in zijn algemeenheid overigens. Dat beleid zegt van in sommige gevallen willen wij als raad een woonbestemming aan gebouwen toekennen waarin gewoond wordt of eventueel gewoond kan gaan worden. Maar er moeten meer voorwaarden worden voldaan dan alleen een toegang via een weg. De voorwaarden heb ik nu niet eventjes 1, 2, 3 paraat. Maar alleen het hebben van een weg waarmee je een gebouw kan bereiken is voor de raad destijds niet voldoende voorwaarde geweest om een bestemming om te zetten in een woonbestemming. Dat beleid is in juni 2007 door de raad vastgesteld. Voor wat betreft de strandhuisjes, in de beantwoording is niet aangegeven dat dat echt strikt geregeld gaat worden met bouwvlakken. Het enige wat gewoon een feit is, is dat er heel veel strandhuisjes aanwezig zijn. Daar is in dit bestemmingsplan, zoals het er nu voor ligt, geen aandacht besteed. Een van de schriftelijke insprekers heeft daar terecht aandacht voor gevraagd. En het college heeft aangegeven, wij gaan daar dat proberen op te lossen in het bestemmingsplan. Hoe dat geregeld gaat worden, of het nou concrete bouwvlakjes worden, dat is denk ik absoluut inderdaad niet wenselijk. Maar dat gaat gewoon geregeld worden. Want ze zijn wel degelijk aanwezig.
In de bouwregels.
In de bouwregels en misschien op de plankaart, maar niet per se door het heel strak vast te gaan leggen.
Ze hadden allebei nog een vraag gesteld. Een beter vraag gesteld in de eerste termijn. Die wil ik even beantwoorden. Ja? Dat ging over de waar ik dan misschien omissies of zo had. Nou, het viel mij op bij de beantwoording van deze dienstwijzers dat bijna alle RVR-bestemmingen eraf gingen. Omdat daar op wonen, op horeca volgens de geldende bestemmingsplan zat. En ik heb even op de plankaart gekeken. Er blijven nog 2 RVR-bestemmingen over. Waarvan ik 1 waarschijnlijk niet aan twijfel. Dat is op het Van der Wijkplein. Naast de Zeequarium. Daar zijn een aantal appartementengebouwtjes. Daar staat ook een dagrectieve bestemming op. En een andere is Zeeweg nummer 4. Die zit ingeklemd tussen horeca en wonen. En dat is, dus mijn vraag was eventjes, hey, als ze bijna allemaal omgezet worden naar wonen of horeca, wat ze waren in het oorspronkelijke plan. En deze mensen hebben het misschien niet gelezen, denk ik van, nou klopt dit of klopt dit niet, dat is het laatste.
Ja. Dan kan ik concluderen, wat zeg je? Kom je, wil je nog antwoord geven aan, nee?
Nee hoor, we kijken daar gewoon even naar en als het niet klopt, dan wordt het aangepast.
Oké, dan zijn de termijnen geweest. Dan rest nu de vraag, wat is uw standpunt? Er wordt gevraagd, heeft u voldoende informatie kunnen verzamelen om de volgende verdere procedure in te gaan? En of u het pakket van stukken, zoals het hier ligt, met alle toezeggingen en verwerkingen voor memo's, of dat voldoende is om het de volgende stap in te laten gaan. Ja, daar stemt u allemaal mee in. Er was nog een verzoek voor een rondvraag, want die stond niet op de agenda, maar meneer Groot had een prangende kwestie.
Ja, het is... Het gaat over het volgende, het gaat over de boulevard in Egmond aan Zee. Het gebouw wordt in de volksmond de kathedraal genoemd, waarin wethouders, raadsleden en eigenlijk iedereen met de grond gelijk gemaakt wordt. Nu besef ik heel goed dat je als raadslid ook wind kan vangen, want dat hoort erbij en als wethouder ook. Maar dit is een vergunningverlening waar een mandatering de verantwoordelijkheid overneemt. Er wordt in de volksmond, en let u goed op, worden dingen beweerd die mensen ernstig beschadigen. En dat gaat als een lopend vuurtje door het dorp en door de dorpen. Het lijkt mij goed dat u als portefeuillehouder ons en de burgerij een overzicht geeft op welk moment, welke beslissingen, met welke verantwoordelijkheid genomen zijn. Want als dit verder escaleert, dan worden de mensen, naar mijn gevoel, zeer onnodig, zeer heftig beschadigd. Ik hoop dat u ons in ieder geval op de hoogte stelt van uw onderzoek daarna, want het gaat echt niet goed op deze manier.
Uw opmerking is duidelijk en neem aan dat die meegenomen wordt.
Ja, dat meenemen is altijd zo'n mooi woord, maar een beetje vaag in dit geval. Want kijk, het lastige is, ik heb deze vraag ook gehad in de Algemene Raadscommissie. Dat ging over hetzelfde onderwerp, stond namelijk zowel in de Duinstreek als in het contact stond er iets over dat plan. Ik heb natuurlijk navraag gedaan. Er ligt een nieuwe vergunningaanvraag. Dat wordt op dit moment uitgezocht of het past binnen het bestemmingsplan. Het heeft iets te maken ook met het feit dat het nog getoetst moet worden aan het oude bestemmingsplan, niet aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar de vraag die u mij stelt, die vind ik een beetje moeilijk, want ik weet er niet wat ik meeneem. En ik weet wel graag het liefst wat ik dan meeneem als ik de vergadering zo meteen afsluit. Vraagt u mij nou om in een memo duidelijk te maken welke stappen er zijn genomen op dit perceel qua vergunningverlening? En hoe lang wilt u dat ik terug ga? Want ik begrijp dat er een enorme geschiedenis aan het perceel hangt qua vergunningentraject met ook heel veel beroepsprocedures. Dus ik zou het graag wat concreter willen hebben, want dan weet ik ook waar ik antwoord op moet geven.
Ja, ho. Ik grijp even in. Ik denk dat het heel verstandig is dat jullie, want dit is zo specifiek, dat jullie na afloop van de vergaderingen nog even met elkaar in gesprek gaan over wat jullie precies van elkaar willen en verwachten. Want ik denk niet dat het nu hier in de vergadering aan de orde is.
Nee, dat is misschien wel zo, behalve als de commissie er behoefte aan heeft dat er iets op papier wordt gezet. Want dan wil ik namelijk dat het ook openbaar wordt vastgesteld wat er op papier moet worden gezet. Ik wil natuurlijk prima met meneer Groot praten, maar dat gebeurt dan na de vergadering en dan komt er niets terug naar de commissie. Dus dat lijkt me wel toch een wezenlijk verschil.
Heeft de commissie behoefte dat wat er allemaal gebeurd is op papier gezet wordt?
Ja, zo, ik ga toch, want ik word nauwkeurig gevolgd door D66, dus dan ga ik toch weer even terugkomen. En dan wil ik dus graag precies weten wat men op papier wil hebben, want ik heb vandaag ben ik bijgepraat door de ambtenaar. Het is een complex dossier. U kunt daar een 20 pagina lange verhandeling over krijgen. Ik denk niet dat u daarop zit te wachten. Dus ik zou graag willen weten, wat wilt u nou precies in een memo hebben dan?
Is het handig om het nu aan te geven of dat u dat... Ja?
Ja, wat mij het meeste stoort is dat de verdachtmakingen over straat gaan. Verdachtmakingen die mensen beschadigen. En het is volgens mij de taak van de gemeente om in een juiste en goede voorlichting die verdachtmakingen te pareren. En verder wil ik dan gewoon niet gaan. Ik wil u een persoonlijk gesprek gewoon best vertellen wat ik dan allemaal hoor. En die berichten die... Nou, het is net een olievlek. Het vliegt over straat. En ik denk dat dit het juiste moment is om in te grijpen, om te proberen dat te voorkomen.
Mevrouw de Ruiter?
Ja, wij willen eigenlijk gewoon heel simpel antwoord hebben op wat daar gebeurt en wat op de website van de bouwer staat. Of dat tegen de vergunning in is die verleend is. Dat willen we eigenlijk weten, want dat wordt gesuggereerd. Dat er dus nu buiten de vergunning omgebouwd wordt en straks gehandeld wordt. En is dat zo? Ik denk dat dat gewoon heel nuttig is om te weten of dat zo is, toch? Ja?
Ja, een heel concrete vraag. Dank u wel. We kunnen nu overgaan tot de afsluiting van de vergadering.
Als er een rondvraag wordt ingesteld, mag ik dan ook nog één invulieve vraag stellen?
Een hele korte, maar dan wil ik eigenlijk meteen afspraak maken voor de volgende keer. Dat we dus niet op die manier met een vraag en dan een volgende vraag. En dat we nu, want we zitten prachtig binnen de tijd, dat we dan door de tijd heen gaan lopen. En als u vragen heeft, in het vervolg, dien ze dan even van tevoren in, zodat we het dan misschien kunnen agenderen.
Ja, dank u voorzitter. Deze vraag was niet van tevoren in te dienen, want ik had gedacht dat het verloop van de vergadering iets anders zou zijn wat betreft het eerste punt dat we besproken, maar niet verder behandeld hebben. In de stukken over het bestemmingsplan Bergen Centrum stond een termijn genoemd waarop het bestemmingsplan ter visie zou worden gelegd. Er zijn nu zoveel vragen gesteld dat die termijn is verschoven. Is er enig idee wanneer dit bestemmingsplan nu daadwerkelijk ter visie zou worden gelegd? Is dat nog voor de zomer of daarna? Dat is wel belangrijk voor de vele belanghebbenden, lijkt mij.
Meneer Hietrink?
Ja, nu stelt u een hele expliciete vraag en dan probeer ik daar ook een expliciete antwoord op te geven, maar dat is in dit geval ingewikkeld. Maar laat ik proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Mijn verwachting is dat na het zomerreces zal zijn, omdat er nog een aantal zaken uitgezocht moeten worden, u zegt zelf al. Terwijl de oorspronkelijke planning was om dat voor die tijd te doen. Ik denk dat dat niet meer gaat lukken. omdat die zaken nog uitgezocht moeten worden. Dus dat zal waarschijnlijk na het zomerzet worden. Maar ik hou een beetje een slag om de arm, omdat we daarover in gesprek zijn. Gaat dat nog lukken of niet? Ja, is dat duidelijk genoeg?
Nou hebben we nog 3 minuten, 4 minuten. Heeft er nog iemand een hele prangende vraag? Zo nee, dan zijn we binnen de tijd klaar met de vergadering. Allemaal wel thuis.